Welkom bij een nieuwe aflevering van Code Klets. We zijn vandaag op een hele bijzondere plek in Amsterdam. Het VU, Vrije Universiteit.
Klopt.
Ja, dat heeft iemand hier geregeld. Ga ik je zo introduceren. Als host vandaag ben ik, en Paulien.
Hoi.
Hallo, zijn we met z'n tweeën. En de gast is een bekende, die hebben we eerder ook gehad. Feline Hermans.
Hallo.
Ja, en de eerste keer dat je bij ons de gast was online.
Ja.
Ja, en dat was...
Nog midden in de, nog aan het begin van de coronatijd, maar toen dachten we in het midden, denk ik.
Heel
anders.
Zomer
2020.
Ja. Ik vond het jammer dat het online moest, zeg maar.
Ja.
Want ja, achteraf ook is online gewoon minder fijn qua gesprekken voeren dan in real life.
Dat was ook de eerste keer dat ik jou ontmoette, zeg maar, qua stem.
Ja, dat is waar, ja. Ja, dat zei jij. Je zei later ook van, oh ja, het is wel jammer, want ik had wel het echt gewoon willen...
Ja, maar ja, dat kwam alsnog.
Bij Tweakers hebben we elkaar het echt zien.
Ja, klopt. Ja, voor het eerst.
Cool.
Ja, was heel leuk.
Was dat een Tweakers meetup of zo? Of
wat? Een Tweakers conferentie.
Oh, echt?
Tweakers dev conferentie of zo. Oh. Echt ook voor developers.
Ja.
Was heel leuk.
Ja, het was een heel goede locatie, heel tof geregeld. Ik wist helemaal niet dat het bestond eigenlijk.
Nee, ik wist dat ook niet voordat ze me hadden gevraagd om te spreken. Maar het is een heel leuk programma, heel afwisselend ook.
Ja, dat is tof.
Grote opkomst.
Wel een aanrader.
Ik dacht ook eens Tweakers. Ja, wat gaan we nou doen? Maar heel veel mensen die op Tweakers kijken zijn natuurlijk ook gewoon developers.
Ja, ja, ja.
Dat was een heel mooi publiek.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ik wilde wel... Ja, het is bij mij altijd tijd. Dus het is lastig te regelen. Ik wil heel graag naar al die conferenties toe gaan. Maar de Tweakers conferentie, ik ben er nog niet geweest, nee. Heb ik van andere mensen nog iets gehoord? Nee, nog niet. Ik weet wel een aantal collega's die wilden wel gaan, maar ik weet niet of die uiteindelijk gegaan zijn.
Het zal dit jaar wel weer zijn, ik weet het eigenlijk niet. Maar
volgens mij zeiden ze inderdaad dat het een jaarlijks ding was. En het was in Utrecht ook, dus lekker.
Oh ja, ja. Maar een aanrader dus.
Ja.
Dus eigenlijk al een tip voor...
Pre-tip.
Een pre-tip, ja. Goed, waar gaan we het over hebben? Nou, laten we eerst even bijpraten met Feline over... wat doe je nu allemaal? Want de vorige keer... deed je waarschijnlijk heel iets anders. Nou ja, heel iets anders niet, maar werkte je ergens anders?
Dat zeker. Werkte ergens anders. Ik werkte nog in Leiden. Ik ben afgelopen herfst overgestapt naar de Vrije Universiteit, waar we dus nu zijn.
Ja.
Maar mijn werk is op zich niet heel erg veranderd. Ook toen deed ik al veel onderzoek naar hoe leren we mensen nou programmeren. Vooral beginners, vooral jongere mensen. Dus kinderen en beginners op de universiteit. Hoe zorgen we nou voor dat ze programmeren leren zonder heel gefrustreerd te raken en af te haken. Ja. En het heel vervelend te gaan vinden. Dus wat dat betreft is mijn werk eigenlijk niet zoveel veranderd.
Ja, oké. Dus gewoon alleen, ik wilde bijna zeggen, same shit, different toilet. Maar dat bedoel ik niet.
Ja.
Maar dat is op een andere plek eigenlijk hetzelfde werk.
Ja,
maar cool.
Ja, en het leuke wel van mijn aanstelling nu op de VU, wat ik in Leiden niet had, is dat ik hier een dubbele aanstelling heb. Dus ik werk 3 dagen in de week bij informatica, maar ik werk 2 dagen in de week bij gedragswetenschappen.
Oh.
En dat is natuurlijk eigenlijk heel leuk, omdat mijn onderzoek precies op dat snijvlak.
Ja.
Als je wil kijken hoe leren mensen programmeren, soms is dat een observatiestudie en dan ga je in een klas zitten en kijken.
Ja,
en dat is niet echt een informatica methode.
Nee.
Als je dat tegen je collega's van informatica zegt, dan snap ze niet. Zeg
ja,
maar.
Dat
maar
klopt.
Zijn er dan geen computers bij met data en zo?
Ja.
Nou ja, de data is observatiedata.
Ja.
Terwijl soms kom je dan ook tot de conclusie, daar kwam ik ook toe, dat de tools niet goed genoeg zijn. En dus ik zei, nou, al die programmeertalen die er al zijn voor kinderen, die zijn niet goed genoeg. Er zijn problemen mee.
Ja.
Ik ga zelf een programmeertaal maken.
Ja.
En dan moet je een parser bouwen en een compiler en zo. En dan ben je weer heel erg een informatica methode aan het toepassen.
Ja.
Als je bij gedragswetenschappen zegt, ja, ik heb een programmeertaal gemaakt. Maar hoe dan?
Ja,
dus het is heel erg leuk, dat is ook een van de redenen voor mijn overstap, dat ik hier die dubbele aanstelling heb. Dat ik in allebei die werelden kan zijn, omdat mijn onderzoek daar precies tussenin valt.
Ja,
en die programmeertaal was je vorige keer was je nog mee bezig, als ik het me goed herinner. En nu is die al een tijdje gereleased, hè?
Ja.
Dat is Hedy.
Ja, Hedy, inderdaad. Hedy.org. Ja, ik zou niet zeggen dat het af is.
Het is nooit af.
Wanneer is het ooit af?
Ja.
Maar inderdaad, toen stonden we nog wel aan het begin, eind 2019 gelanceerd. Toen was het nog maar heel klein. Toen gebruikte ik het zelf voor mijn eigen lespraktijk. Want ik ben ook docent op een middelbare school. Dus daar gebruikte ik het zelf. En nou, een handjevol scholen, denk ik. En nu hebben we ongeveer 400.000 gebruikers per maand. Zijn we in 47 verschillende talen beschikbaar.
Wow.
Dus dat is wel een kleine journey geweest.
Ja,
nice,
de afgelopen 2 jaar, ja.
Maar jij doet even gewoon tussen neus en lippen door. Ik ben ook nog even docent ergens op een middelbare school.
Een piloot en opzangeres.
Ja.
Ja.
Maar dat doe je serieus?
Ja, nee, dat doe nog steeds, ja zeker. Sinds 2017 werk ik 1 ochtend in de week op een middelbare school in Rotterdam. Ja, ik geef programmeerles, programmeeronderwijs.
Cool. Ik kom het hele land door, dus...
Ja, dat is wel een beetje onhandig. Ik woon in Leiden, dus mooi tussenin. Zeg maar een keer naar Rotterdam. Dat is niet helemaal praktisch. Maar dat is wel heel erg leuk, want als je iets iedere week echt toepast, dan leer je heel anders over een probleem dan als je eens een keer gaat kijken op een school.
Ja, ja.
Dus een van de redenen dat ik dat doe, is dat ik het gewoon super leuk vind.
Ja, ja.
Dat is gewoon zo. Je hebt echt het gevoel dat je daar iets nuttigs doet en iets bijdraagt. Maar je ziet een probleem ook wel anders als je ervoor kiest om iedere week in dat probleem te gaan wonen, zeg maar.
Ja.
Dat is ook wel met Hedy, denk ik, waarom het zo goed is, omdat de hele kleine details, daar ben ik ook tegen aangelopen.
Yeah.
Ik heb niet het grote chunk van het probleem opgelost en toen gezegd, zo, hè, staat op GitHub? Ja, kijk zelf even wat je doet. Yeah. Maar iedere week zien we daar nog met nieuwe leerlingen weer, deze foutmelding is net niet helemaal lekker geformuleerd. Yeah. Dus de problemen die we aan het oplossen zijn, worden steeds kleiner, maar ook die kleine oneffenheidjes eruit schaven, maakt zo'n product wel van, ja, werkt op zich wel, tot die hier is echt goed over nagedacht. Ja.
Want een van de grote features van Hedy ook is voor mensen die nog aan het leren zijn, dat de foutmeldingen heel duidelijk, geen giswerk, zeg maar, wat je heel veel ziet natuurlijk met newbies die aan het leren zijn. Hm. Dat het eigenlijk niks betekent en dat je, tenzij je er al ervaring mee hebt.
Ja. Precies.
Met zo'n foutmelding.
En dat maken we doordat de taal heel klein begint. Dus in plaats van dat je alles tegelijk hoeft te leren, hebben we in het eerste level maar 5 keywords. En daardoor wordt het voor een parser veel makkelijker om te gokken wat je ongeveer aan het doen was.
Ja.
Want je hebt nog geen indentatie en je hebt nog geen branching. Dus die dingen kunnen het al niet zijn. Het eerste level, het is enige wat je kan hebben, is een commando en dan iets wat erachter komt. Er zijn geen andere syntactische constructies met commando's op het einde of in het midden of zo.
Ja.
En daardoor is het dus makkelijker om preciezere foutmeldingen te geven.
Ja, ja.
Oké. Okay. Mes snijden 2 kanten dus.
Het is zo underrated. Dat vind ik nou met Cargo van Rust. Die doet dat heel goed. Terwijl het wel extreem complex is.
Ja.
Rust, jongen. Ja, maar ze zeggen in ieder geval heel duidelijk, de gebruiker hebben ze wel echt in mind, zeg maar. En dat maakt zo'n verschil.
Die hebben het zich echt ook tot doel gesteld, de Rust community, om die foutmeldingen goed en duidelijk te maken.
Ja.
En ook te suggereren. Elm doet dat ook trouwens, functionele taal voor de browser. Hé, maar je gebruikte dit commando. Dat ken ik niet. Maar weet je wat ik wel ken? Deze 3 dingen die daar een beetje op lijken.
Een actionable ding. Zo van,
actionable ding.
Van wat moet ik hiermee? Ja. Nou, dat vertelt hij me. Weet je. Het enige wat ik hoef te doen is het te lezen.
Ja, precies. En dan weet je wat je... Ja.
Wat ook nog wel vergeten wordt, want je bent eigenlijk geconditioneerd om het maar niet te lezen, omdat het toch nutteloos is.
En dat
zit.
Zien we dus ook wel bij leerlingen die Hedy gebruiken. In het begin zijn die foutmeldingen heel goed. Ja. Maar op een gegeven moment heb je wel indentation en if statements. Dus dan soms is die parser, heeft hij ergens een dubbele punt gemist en dan 3 regels verder komt hij tot de conclusie dat die dubbele punt nog moet komen.
Oh, ja.
Mm-hmm. En dan zie je dus inderdaad dat kinderen dat ook doen. Dan klikken ze dat weg. Ik zeg, hé, maar doe dat dus terug, laat eens even zien wat daar naar gaat. Ja, maar ja, de vorige keer zei die regel 6 en toen was het regel 18. Dus ja, ik kwam eigenlijk niet vertrouwen. En ik denk,
dat is wel waar.
This child is broken. Zoals wij ook allemaal. Maar op een gegeven moment kom je in die situatie waar wij ook in zitten, dat je het ook wantrouwt, dat je eerst moet kijken, oké, die regel. En dan ga je jezelf ervan overtuigen dat die regel niet is. Oké, dan... Dat zeg ik dan ook tegen de kinderen. Nou, dan kijk ik omhoog, regel omlaag. Het is waarschijnlijk ergens in de buurt.
Ja.
Maar dat is veel moeilijker dan gewoon lezen wat er staat en dat doen.
Ja.
Ja, dat is wel... Klopt. Ja, trouwens, ik hoef niks te bevestigen.
Bedankt voor je input. Ja,
nee, dat is niet waar, dames. Dat ga ik jullie eens even uitleggen.
Ja,
dat
precies.
Klopt niet.
Ja. Nee, dat... ik onderschrijf het.
En wordt het trouwens ook door volwassenen die het leren gebruikt? Of?
Ja, dat komen we wel tegen. Dat mensen ons mailen van, ja, maar ik ben 70 en ik wil ook leren programmeren. Kan ik dan Hedy gebruiken? Nou, dat kan. Dus het staat gewoon gratis online.
Yes.
Het is wel zo dat het lesmateriaal wat erin zit, de opdrachten, ja, die zijn wel gewoon voor die leeftijdsgroep 10 tot 14. Dus het is, weet je, de ridder loopt door het bos en zijn zwaard is kwijt. Of gaan met een tekenturteltje, gaan we een huisje maken en nu moet er een schoorsteentje op. Ja, als je dat als 70-jarige geen probleem vindt, dan is het de manier van doseren voor iedere beginner heel goed.
Ja.
Maar het hele platform is wel gericht op die doelgroep.
Ja, precies.
Ik moet wel zeggen dat ik Taken Turtles nog steeds leuk vind.
Ja, dat is ook heel
leuk. Ik heb dat heel lang niet gedaan. Dat is de, je bedoelt die taal toch? Of het was logo?
Dat was logo, ja. En daarin zat een feature Turtle. Maar ja. Python heeft dat ook. Ja. Python heeft nu
daar
ook...
ken ik het dus van.
En wij transpilen naar Python met Hedy. Ah. Dus dat heeft ook die Turtle. En daar kan je ook mee tekenen. En dan merk je wel dat sommige leerlingen vinden een verhaal maken met tekst heel leuk. Ja. En anderen vinden dat tekenen veel aansprekender.
Ja. Ja. Oh, dat is wel, ja, dat is wel een goeie. Dat is zo vroeger niet eens bij stilgestaan. Want ik vond logo en dat turteltje vond ik echt wel eventjes leuk. Maar na een tijdje zei ik, oké, nou vind ik het wel...
Ja, nou heb ik wel genoeg getekend.
Wel anderen waren er echt nog langer. Maar ja, dat.
Ja.
Dus dat is wel...
Ja, en dat is ook wat grappig is natuurlijk... dat wij waren waarschijnlijk als kinderen gemotiveerd... door het programmeren zelf.
Ja.
En dus tekenen, tekst, maakt het mij allemaal niet uit.
Nee. Ja.
Maar sommige kinderen zijn natuurlijk niet per se... onmiddellijk of ooit gemotiveerd door leren programmeren. Maar ze zijn misschien wel gemotiveerd door hele gave tekeningen willen maken. Ja. Of verhalen of liedjes. Dus sommigen krijg je daar echt mee.
Ja.
Van ja, maar als je dit leert, dan kan je zoiets of zo. Ja. We hebben ook die tekenturtel gekoppeld aan fysieke devices. Dus je kan je tekening op een borduurmachine laden. Oh.
Kijk, dat is cool.
Precies.
Kijk, daar zou ik dan. Ja.
Kinderen gaan dan echt, dus natuurlijk ook een beetje, omdat het dan extra leuk voor meisjes is. Ja. Of meer iets waar zij zich misschien mee identificeren als iets wat ze leuk kunnen gaan vinden. Ja, maar waarom zou ik dit leren?
Ja.
Zakdoek met zo'n super gave gekleurde ster erop. Maar op het einde van de les mag je dit maken.
Maar nu wil ik.
Dat wil ik.
Kunnen we even aflevering afkappen?
Kappen, dan ga je het
naar de borduurmachine.
Ja. Nou, moet je wel een programmeerbare borduurmachine kopen. Die zijn wel vrij prijzig, nee, helaas.
Toch? Die hebben jullie hier niet of zo?
Nee, ik heb er hier geen. Ik moet even naar de O-Sport fietsen aan de
is
andere kant.
Is goed. Doe maar.
Doe maar. Dat okay, pauze. Ja. Nou, dat was de aflevering. Ja, jullie gaan de...
Check jullie later.
We gaan even borduren.
Ja, ik snap dat wel. Want een zoontje van mij, die heeft altijd... Die ziet... Ja, die, nou, dat is een beetje onbescheiden of onbescheiden. Die, best slim, zeg maar. Maar die, als hij de zin ergens niet van inziet, dan heeft hij zo, ik ga het echt niet doen. Ik ga het niet leren.
En dat is ook heel herkenbaar.
Ja.
Ja.
Dus dan is het wel belangrijk. Dan vind ik het wel fijn dat je dus meer mensen, zeg maar, involved kunt betrekken, zeg maar. Erbij door het, zeg maar, de zin van het programmeren te laten inzien. Of het doel, zeg maar.
Ja, en het geeft ook zeker dus meiden... sociale permissie om het leuk te vinden.
Ja.
Want als jij als 12-jarig kind... en ik was al kind, dus ik weet het precies... als 12-jarig meisje zegt... programmeren is mijn grootste hobby... en als ik thuis ben ga ik een basic-programmaatje
doen. Ja.
Dan denkt iedereen... die is niet helemaal goed in de krijgbol.
Ja.
Hoe voel je je?
Ja.
Maar als je als meisje zegt... kijk maar, ik heb dit t-shirt met sterren geborduurd... dan zal je sociale omgeving veel meer zeggen... oh, dat is gaaf.
Ja,
en dat is natuurlijk niet goed, hè? Dat volwassenen dat doen op kinderen. Maar dat is wel zo.
Ja, niet alleen volwassenen... maar ik denk ook de meisje... De
ook andere kinderen, zeker. Dus ja, die halen dat natuurlijk ook weer ergens vandaan.
Ja.
Die verzinnen dat niet.
Maar het is ook bij jongens hoor. Volgens mij was het ook met programmeren. Ja, nu, dus in mijn tijd was het omdat het allemaal nieuw was. En computer, het zat allemaal dicht tegen gaming aan. Want je had dan een Commodore 64.
Ja, dat maakt het verschil inderdaad. Ja. Dat het er zo dichtbij lag al.
Ja, daarom werd het dan geaccepteerd. En het was cool, zeg maar.
Ja.
Terwijl er is ook een post, weet je, dat nerds zijn een beetje stom, zeg maar. Ja. Weet je, dat is nu misschien weer een
beetje anders.
Ja. Dus dat was bij jongens ook wel zo. Maar niet zo, ja, misschien als bij mij. Ja,
we hebben het vorige keer volgens mij ook over gehad. Dat je gewoon, want ik vond het eigenlijk als kind vond ik het altijd al interessant en leuk. En ik was altijd ook al met computers bezig en dat soort dingen. Alleen ook door de hele middelbare school, weet je wel. Ik maakte een klassenwebsite en daar deed ik websites op van find the Easter eggs en dat soort dingen. Alleen, ja, dan ging je naar na de middelbare school kijken wat je ging doen. En dan kwam het niet eens bij me op dat ik iets met programmeren kon doen.
Oh.
Het was pas toen ik mijn eerste jaar compleet gefaald had. Omdat ik gewoon niet de motivatie en de discipline had. Dat ik meeging met een vriendin naar digitale communicatie. Dat het helemaal niet zo heel technisch was, maar wel beetjes. En dat ik eigenlijk toen pas begon na te denken van... Hey, is dit niet wat ik eigenlijk altijd al doe?
Ja, precies.
Dat vind ik echt gek.
Ja.
En kwam dat dan? Ging je dan niet naar een open dag bijvoorbeeld van de informatica? Kwam dat dan niet in je op? Of ging je daarheen en dacht je...
Totaal niet. Ik ging puur met die vriendin mee nadat ik al een jaar universiteit had gedaan. En toen ben ik een hbo gaan doen. Omdat ik dacht van, weet je.
Let's go.
Ja, gewoon iets technisch
dat er dan ook niet op school een decaan was.
Ja, dat zou ik zeggen,
Van, goh, of je ouders of andere volwassenen in je omgeving die zeiden... Wow, je hebt echt wel aandacht voor dat computer.
Weet je wat ik kreeg?
Kun je daar niet eens mee doen?
Uit de carrière-test?
Ik ben nu heel
kreeg golf greenkeeper.
Wat?
Dat is tuinman. Tuinmens.
Ja.
Golf greenkeeper.
Specifiek, dat stond echt.
Maar hoe dan?
Op één gewoon. Ja, ik had blijkbaar een paar antwoorden gegeven van dat ik het wel leuk vond om buiten te zijn. Nou, ga maar op een golfbaan, ga je grassen.
Met je HAVO-diploma. Ja.
Ja. Nee, VWO heb je waarschijnlijk.
VWO?
VWO, ja toch?
Ja, ja. Oh, wauw.
Hoe dan?
Ja.
Ja, maar dat is wel
heel... Dat had ik misschien ook wel heel leuk. Ik vind eigenlijk alles wat ik ooit qua werk heb gedaan wel leuk. Maar
dan zie je ook heel veel impact dat docenten kunnen hebben. Want ja, ik had een wiskundedocent. Ik heb 6 jaar zelf de wiskundedocent gehad. Die had zelf op TU Eindhoven gestudeerd.
Oh.
Die kon programmeren. En die zei, wow, volgens mij moet je wel naar de TU gaan. En hij was zeg maar idool. Dus ik dacht, hij ging naar de TU. Ik wil dat ook. Die ons altijd, niet alleen mij, maar ook andere kinderen in de klas, echt aanmoedigde om met dat programmeren bezig te zijn.
Klopt.
Als ik niet, meneer Nabbe van de mens, ja, dankjewel. Ja. Als hij er niet was geweest, dan was ik misschien ook op heel, want ik vond ook andere dingen leuk.
Ja.
Dan was ik op een heel ander pad.
Kudos naar meneer Nabbe.
Ja, zeker. Dankjewel daarvoor. Ook voor ons, hè, natuurlijk. Want anders hadden we hier natuurlijk niet gezeten en zo. En trouwens, je hebt ons met Kiesje in het begin. Want dat weet jij denk ik nog niet eens. Dat voor de eerste opname met jou. Hebben we eerst nog een Google Meet volgens mij gehad met jou.
Ja,
over tips, zeg maar, over hoe we zeg maar de podcast zouden moeten
doen. Oh nee, dat wist ik inderdaad helemaal niet.
Dus meneer Nabbe, die zijn we heel erg dankbaar. Want anders was dit gewoon helemaal niet van de grond afgekomen. Maar...
Ik hoop dat hij het hoort.
Ja. Hij is er helaas.
In de hemel.
In de hemel dan.
Daar wacht ik al.
Of ergens anders.
Oh, in de hemel. Veilen meneer Nabbe.
Deze podcast wordt ook ontvangen in de hemel. Ja.
Dat zou wel tof zijn.
Ja.
Ja, we weten het niet.
Misschien krijgen we dan nog het...
Dan zou ze zich wel een beetje vervelen, denk ik, in de hemel.
Zo. Er zijn heel veel podcasts. Kunnen ze echt heel denken. Veel luisteren.
Ja. Ze kunnen alles doen wat ze willen daar.
Nee, maar dat programmeer, ik vind het wel... Meer mensen moeten het doen. Maar goed, je bent ook, dat zag ik, was je hiervoor ook hoogleraar?
Nee, ik was hiervoor universitair hoofddocent. Ik ben nu hoogleraar.
En ik wil eigenlijk, want dat is misschien een heel stomme vraag voor iedereen die hier op universiteit rondloopt. Maar wat is het verschil? Kun je dat uitleggen?
Ik heb ook geen idee.
Nee hoor, dat is helemaal niet een rare vraag. Dus in zekere zin is het een verschil in titel en salaris, zoals je hebt software developer en senior software developer. Ja, ja. Wat is daar het verschil?
Ja.
Dus het is een stapje hoger en dat betekent dat je meer verantwoordelijkheid hebt. Meestal als je hoogleraar bent, heb je ook een onderzoeksgroep waar je leiding aan geeft.
Ja.
Sommige mensen die hoofddocent zijn, hebben dat ook al. Ik had in Leiden ook al een groep. Maar als je hoogleraar bent, dan heb je meer verantwoordelijkheid. Draai je ook vaak mee in het managementteam van de opleiding. Dus dan maak je ook meer beslissingen over... Hoe ziet ons team eruit? Hoe ziet onze opleiding eruit? Dus het is een stapje hoger met meer verantwoordelijkheid.
Maar is dat de hoogste stap binnen een universiteit?
Dat is niet de hoogste stap waar je nog een titel voor krijgt.
Oh,
dus eerst was ik ingenieur. Als je bent afgestudeerd, dan ben je gepromoveerd. Ben je dokter-ingenieur.
Ja.
Nu ben ik professor-dokter-ingenieur. Cool. Dat is het wel.
Ja,
maar
wat
dat betreft kan er niet meer bij komen.
Ja. Ik had altijd het idee dat professor en dokter hetzelfde was. Maar blijkbaar ben ik...
Nee. Dokter krijg je als je gepromoveerd bent. Dat betekent dat je een proefschrift schrijft.
Ja. Ja.
Dat doe je meestal meteen na je master. Dus dan ben je nog 4 jaar bezig en dan krijg je doktersstitel.
Ja. Okay. Nee.
En professor, dat is iemand die op een universiteit lesgeeft in principe.
Ja. Ja.
Dan heb je in het Nederlandse model een docent, universitair docent, hoofddocent en dan...
Precies. Dat, ja.
Dus dat hangt helemaal niet samen. Maar moet je wel een dokter zijn om professor te worden?
Ja.
Oké, misschien ging je daar dan in mijn...
Er zit wel een soort relatie tussen.
Ja.
Want je moet in principe dokter zijn, gepromoveerd zijn... om überhaupt les te mogen geven op een universiteit. Dus ook mensen die docent zijn of hoofddocent... zijn in de regel ook gepromoveerd. Want het is de bedoeling dat je actief onderzoek hebt gedaan... voordat je les gaat geven op de universiteit. Ah, ja.
Ik vind hoogleraar ook... ik weet niet waarom. Gewichtiger klinken dan professor. Ik weet niet waarom.
Ja, dus het verschil is professor zijn titel. Dus dat je voor je naam. Dus ik ben nu professor Herbert. En hoogleraar is je functie op de universiteit.
Ja.
Dat is wel grappig, zeker omdat ik ook leraar ben. Als ik me nu voorstel, dan zeg ik ik ben hoogleraar en gewoon leraar.
Oh, cool.
Mid-leraar.
Ja, laagleraar.
Er was laatst ook iemand bij de Slack van mijn neus op tafel die... Die hoorde je op Radio 2 laatst, kan dat?
Ja, dat kan,
kan niet alleen, dat weet ik wel, want ik heb het ook geluisterd.
Ja, over ChatGPT.
Ja, dat was wel interessant. Maar het grappige is dat van, wow, Feline is op Radio 2. Oké, cool. Dus iedereen echt, dat is wel weer grappig. Maar dan word je uitgenodigd als hoogleraar.
Ja, dus dat is wel een ander verschil misschien. Nu hebben we het verschil gehad over binnen de universiteit. Buiten de universiteit word je als hoogleraar echt wel als een expert op je vakgebied gezien.
Precies.
Dus dan zul je ook veel sneller gevraagd worden om ergens je mening over je vakgebied te geven. Als ze op de radio iemand willen, of op tv die iets over bijvoorbeeld GPT zegt, dan willen ze graag dat dat iemand is die bewezen daar echt verstand van heeft.
Ja.
Niet Henkie met kwakzalver. En
Twitter.
Als je dan hoogleraar van Twitter...
Henkie met kwakzalver.
Ja, maar dit,
dat wordt mijn nieuwe Twitter.
Dit wordt niet leuk, misschien niet in dank afgenomen, maar het is wel... Kijk, een hoogleraar denkt van oké, cool. Maar of ze nodigen bijvoorbeeld een Alexander Clupping uit, zeg maar. Dat gebeurt ook wel. Ze wil niet zeggen dat er geen waarde is. Ja, ik heb wel mening over hem, maar dat is echt niet... Dat is mijn mening. Ja.
Nee, ik heb er ook mening
over. Dat je het best mag zeggen. Ja. Dat, hij kan heel veel dingen heel goed. Ja, hij kan dingen goed en vlot uitleggen. Precies. Met een beetje humor. Dus dat is zeker ook een kwaliteit.
Mm-hmm.
Maar hij is niet iemand die daarvoor geleerd heeft.
Nee.
Niet iemand die een actief zelf een developer is of is geweest.
Ja.
En dat zegt hij ook zelf in zijn podcast. Oh ja, ik ben wel zo'n beetje HTML-websitejes. Dat was het wel.
Ja.
Dat geeft natuurlijk niet. Maar dat moet je in je achterhoofd hebben als je naar hem luistert.
Ja.
Het jammer is natuurlijk dat hij dan bijvoorbeeld bij de Wereld Raakt Door gepresenteerd wordt als echt een expert.
Allescanner ook.
Als een allescanner.
Ja.
En wetenschappers zijn soms een beetje bescheidener. Die zeggen, ja, maar dit is eigenlijk mijn vakgebied niet. Of dit weet ik niet zo goed.
Ja.
Het is heel saai. Ja. Gaan ze aan mij vragen, ja, gaat GPT de wereld overnemen? Dan zeg ik, ja, nou ja, dat hangt er vanaf. Het heeft goede kanten en slechte kanten. Die nuance is niet per se altijd echt lekker voor een minuutje op de
nee,
en
klopt.
Kijkers kennen natuurlijk een gezicht al. En die denken, oh ja, ik vind hem wel leuk. Die Alexander Clupping, die vind ik wel leuk. En die kan het wel allemaal. Dus ja, dan ga je ook niet elke keer
iemand
een heel specifieke expert.
Nee, klopt. Ja.
En het is natuurlijk ook wel weer ergens beter dan geen expert hebben. Het is goed dat er iemand is die zorgt dat die onderwerpen op tv komen. Ja.
Nee, maar
zo
dus
kan ik ook zien.
Maar dan wel.
Maar ik denk ook af en toe wel eens van ja.
Ja, nou ja, voor Blender een beetje die tijd, zeg maar, in het begin bij De Wereld Draait Door, vond ik het fijn dat hij, zeg maar, bij De Wereld Draait Door kwam, omdat hij dan een aantal onderwerpen aankaart.
Precies.
Een beetje die nerdcultuur en dat vond ik wel tof. Maar later had ik zoiets van, ik weet niet, je schiet door.
Het schiet een beetje door.
Ja.
En dan krijg je, voel je toch als, wij zijn iets meer expert, dat het niet altijd leunt op expertise.
Ja,
hè?
Precies.
Dat het een beetje vlotte zangbadjes zijn. Dat is ook niet alleen hem te wijten. Zo zijn die programma's nou.
Ja.
Die willen niet dat jij daar 3 kwartier gaat zeggen, oké, dus je begint met een neuraal netwerk. Nee, dat gaat helemaal niet.
Maar,
dus het is ook niet alleen aan de experts die daar, of aan mensen die daar zitten, te wijten dat de programma's dat format hebben.
Nee.
Van soef, soef en door naar het volgende filmpje.
Hoe heet hij nou? Dat is nog een wetenschapper.
Diederik Hekel.
Ja, dat vind ik dan weer fijn, zeg maar.
Die ken ik niet.
Daar heb ik al zoiets van, oké.
Ik kijk ook niet echt meer tv.
Nee, ik ben wel veel op de Radio 2 geweest met corona. Ging hij ook die maatregelen duiden? Dat deed ik echt.
Ja. Oh, dan heb ik hem waarschijnlijk wel
waarschijnlijk
gehoord,
wel gehoord, hoor. Want hij was een tijdje echt, ik denk iedere week wel op Radio 2 met de lockdown om uit te leggen wat voor dingen daar aan de hand.
Ja, bij hem heb ik zoiets van, oké, weet je, die komt vanuit de wetenschappelijke wereld. En daar luister ik dan graag naar. En ik denk, het is ook ergens op gestoeld.
Ja.
Dus dat, maar goed, dat ben ik dan. En dan zullen heel veel Nederlanders denken, ja, maar het is een wetenschapper, die kun je niet vertrouwen.
Big Pharma!
Ja, precies.
Ja, god. Oh.
Dan krijg je alleen dat.
Laten we het alsjeblieft niet over dat soort dingen hebben, anders dan lullen we zo 2 uur voor.
Ja, nee, dat gaan we niet. Nee, dat is
wel
niet. Goed.
Terug naar programmeren.
Ja, onderwerp voor vandaag. Ik wilde het eigenlijk hebben over, nou, dat is een beetje in het verlengde van wat jij doet, over softwareontwikkelaars en vraag en aanbod. Dus hoe komen we aan ontwikkelaars? Of waar zijn ze? En hoe krijgen we er meer van? En de vraag erna. Dus van vanuit de industrie of gewoon de wereld. En ik wilde eigenlijk beginnen aan de aanbodkant. Daar zijn we eigenlijk al een beetje mee begonnen. Een van mijn eerste vragen was van hoe maak je kinderen nu enthousiast? Nou, dat is eigenlijk al wat je doet, zeg maar. Ja, ik weet eigenlijk ook niet eens. Hoe zeg je dat? Nou, ik weet wel wat ik zou willen, zeg maar. Ik zou willen dat er meer op basisscholen, zeg maar, les in programmeren gegeven.
Ja, zo. Nou heb ik op zich wel goed nieuws.
Ja?
Er is een curriculumcommissie bezig nu.
Oké.
Wiersma, onze minister van Basis en Middelbaar Onderwijs, heeft gezegd dat er nieuwe leerdoelen moeten komen waar digitale geletterdheid een onderdeel van uitmaakt. En er zijn 12 experts in Nederland gevraagd om die leerdoelen vorm te gaan geven. Ik ben een van die experts, dus dat is fijn.
Ja.
Dus het ligt alvast dat digitale geletterdheid verankerd gaat worden in het basis- en middelbare schoolcurriculum.
Ja.
curriculum van Nederland. Mm-hmm. Als die wet door de Tweede Kamer komt. Hè, maar laten we daar gaan. Wat dat precies wordt, ja, daar mag ik nu nog niks over zeggen.
Nee, snap
maar
ik.
Dat digitale geletterdheid op het programma komt staan, ook op basisscholen, dat moet raar lopen. Nou ja, misschien als Rutte nog gaat vallen.
Ja.
In principe zou het raar moeten lopen dat dat niet eraan gaat komen per 2025. Dus.
Ja, je kunt het toch bijna niet. Dit is toch niet een soort van links-rechts topic of zo. Dit eigenlijk moet je er altijd voor.
Nee, ja, dat zeker. Maar ja, stel je voor dat een kabinet valt, weet je, dan krijg je weer een andere minister. Ja. En dan loopt zo'n project weer.
Qua doorlooptijd is het dan langer, zeg maar. Ja, ja.
En op welke termijn zou dat dan nu? Ik heb hier natuurlijk heel erg interesse in. Ja. Want ik moet in november moet ik onze voorkeur voor scholen al gaan opgeven. Echt? Ja.
Wow,
want
je dacht dat je snel, hoe drie,
en die wordt volgende maand 3. Dus volgend schooljaar wordt zij 4. En er is zoveel anders nou. Dat je ook kinderen blijkbaar beginnen nu de dag dat ze 4 worden met school.
Ja, klopt.
Niet,
ja, ja.
Ik had geen idee, joh. Ja. Niet van, je bent aan het eind van het jaar jarig, dus dan ga je net naar het volgende schooljaar.
Ik vind dat op zich vind ik dat echt goed. Ik vind zelfs, we hebben bij 2 kinderen van ons dat we dachten, nou, dat had ook wel een half jaar eerder gemogen.
Ja.
Maar dat doen ze volgens mij, weet ik veel, verzekerings, allerlei redenen, zeg maar, regeltjes waardoor je dat niet zou willen. Maar ze beginnen
maar
niet
op de ontwikkeling
dag.
Ook zit zoveel. Als je dan net, zeg maar, een van de jongeren in de klas bent, die ontwikkeling op die leeftijd is zo'n groot verschil tussen bijvoorbeeld 3 en 4.
Klopt.
Ja.
Ja.
Maar op welke termijn zitten jullie dan te denken?
2025 zou het in moeten gaan. Dus wij moeten ook eind dit kalenderjaar die leerdoelen afronden. Ja. Dus het gaat echt vlot.
Wauw, super.
En dan wordt het erna in.
Kijk, dat wil ik
is
horen.
Het plan
voor mijn 3 jaar.
Dus het maakt niet uit welke school je kiest, want dan krijgen ze dat goed allemaal.
Oké. Okay.
Oh, dat is wel nice.
Ik hoop dat we geen hierover niet een soort van lentekriebelstaffereler krijgen.
Er zijn wel ook wel weer mensen die hier tegen zijn. Ook soms om goede reden, hoor. Die zeggen van, ja, luister, taal en rekenen gaat hard achteruit.
Ja.
Er zijn ook tekenen dat dat zo is. Ja. Dus niet nog allemaal extraatjes. Weg met die fluff. Zorg dat kinderen goed kunnen lezen en schrijven.
Oh,
en
zo,
goed kunnen rekenen. Ja, dat vind ik dan ook wel niet een onredelijk argument.
Ja,
aan de andere
wat
kant,
is extra? Dat is
wat is extra? Hè? Als je toch nu kijkt naar bijvoorbeeld die disruptieve impact van GPT en dat volwassenen die de leiding hebben over dit land echt geen flauw idee hebben wat dat is. Weet je, dat ook weer met de EU, met die Responsible AI Act, dat je denkt, hè, er komt een wet, hebben ze niet over generatieve AI nagedacht. Dan denken we, ja jongens, dit is 3.5, dit is 4.
Zat
er al een beetje aan te komen.
Ja,
dus wat dat betreft kun je aan de ene kant zeggen, ja, dit is een extraatje, moeten alle kinderen dit nu willen. Maar aan de andere kant, het heeft zoveel impact op de samenleving.
Ja. Nou, en al is het al, ik zie de laatste tijd zoveel, en dan heb ik het nog niet eens over generatieve AI, maar gewoon echt dingen zoals stomme renders en zo, die heel fake zijn. En als ik dan zie, de laatste tijd zie je zoveel, wat dus nog niet eens AI-generated is, maar mensen trappen er zo in en denken van, hoe dan? Hoe kun je dit serieus nemen?
En ook niet begrijpen, weet je, voortdurend dat frame van, ja, maar computers kunnen denken.
Dat klopt.
Dan blijf je maar uitleggen.
Dat Skynet.
En dat is ook wel ergens heel begrijpelijk, want het ziet er ook akelig of engerig of op mens gelijkend uit.
Ja.
Maar dan moet je steeds, maar ik zie mijzelf nu al wel, zo, of wij allemaal, mensen die verstand van hebben, tot ons pensioen aan tante Bets uitleggen, dat daar zit geen kapouter aan die kant. Dat is een computer, zo werkt het.
Maar en tegelijkertijd, als je op dat onderwerp en die angsten vastzit, dan word je dus eigenlijk blind voor de daadwerkelijke risico's.
De
en daadwerkelijke
risico's.
Gevaren.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Zoveel bias zit erin. Ja. Er zijn zoveel voorbeelden waar dat ding keuzes maakt, waar mensen last van hebben. Het is net weer een heel, heel interessant en akelig onderwerp van vluchtelingen die dan vertellen wat ze hebben meegemaakt op hun vlucht.
Oh ja, met die vertaling.
Automatisch de vertaler vertaalt. Daardoor zei een rechter, ja, maar jij in jouw verhaal spreek je jezelf tegen, dus je asielaanvraag is afgewezen. Ja. Doordat het machine vertaald was. En
want
zeker,
het was uit Farsi? Of
Farsi denk ik.
En er was dat het vertaald werd, ze had het over zichzelf,
maar het werd vertaald als we.
Toen in haar verhaal had ze het eerst over zichzelf en toen was het, maar je zegt nu dat je met meerdere mensen was. Wat is het nou?
En wij hebben ook als Nederlanders ook al best een vertekend beeld van hoe goed het is, ook in het Nederlands. Want Nederlands is een taal waar heel veel bronnen van op internet zijn.
Ja. Ja.
Ik was een tijdje geleden in Botswana en daar had ik toevallig met iemand over Google Translate. Werkt best wel goed. Ik werk best wel goed. Het slaat helemaal nergens op die hele Google Translate. Ja. Zij spreken Setswana, een taal met 4 miljoen sprekers, waar waar alleen hun hoofdstad is goed op het internet aangesloten. En de rest van het land heeft weinig internet access. Ja. Dus daar is geen corpus waar je op kan trainen.
Nee.
Dus wij denken dan, Engels sprekers al helemaal, die niet eens kunnen zien of het het doet.
Ja.
Dat dat voor alle talen heel goed is. Terwijl heel veel talen zijn.
Ja, dat is wel interessant, ja. Ja.
Ruk voor werk. En die worden zo Nederland. Ingezet. Ja. Nederland is ook al trouwens een soort schandaal met een algoritme wat ingezet werd voor visumaanvragen.
Ja.
Waar weer zo'n risicoprofiel was. Zoals jij. Ja. En alleen staan de man van de tussen de 20 en de 40 was, dan werd je asielaanvraag makkelijker afgewezen. Ook onze samenleving gaat ongetwijfeld dit soort software inzetten.
Ja,
om allerlei leuke procesjes bij de overheid even wat automatiseren.
Dat zie je toch al bij het toeslagenschandaal. Ja, dat in de kern is dat hetzelfde.
Ja.
Hetzelfde ding.
Hetzelfde ding. Maar dat komt ook weer door een misbegrip van wat zo'n algoritme kan. Ja, maar dat is handig, want dan kan het algoritme er de risicovolle aanvragen uithalen. Ja, maar dat kan het algoritme niet. Nee. Want de mens kan dat ook niet, want je kunt niet voorspellen of iemand een boef is.
Ja,
Jansen,
en
kan
als je dat wel aan
zijn,
het doen bent,
dan ben je sowieso een racist.
Ja,
dat kan niet anders dat gebeurt, want dat is wat inderdaad.
Ja, maar dat die betekenis heeft, dan wordt het trouwens ook wel politiek, zeg maar. Want sommige politieke partijen die willen juist dat dat wel zo is. En dan denken ze, oh ja, dan kijken ze weg, want dan doen.
Nee,
doet
sommige mensen
willen.
Is dat toevallig aligned met wat ze geloven dat toch
precies,
al zo is.
Juist, dan vinden ze het wel goed. En de anderen zijn dan tegen. Dus dat vind ik, dat maakt het best wel complex, zeg
is
maar.
Is ook heel complex. Wanneer maar daardoor is het juist veel meer nodig om een goed begrip te hebben van wat er onder de motorkap, zeg maar.
Ja,
maar
er zijn toch ook
gebeurt.
Er zijn toch ook dingen, er zijn toch ook mechanismen om biases weg te halen uit de trainingsdata. Tenminste, ik heb er ooit een keer een talk. Ik ben zelf geen AI-expert, maar ik vind het wel een super interessant onderwerp. Ik heb daar ook een paar boeken over gelezen, over die biases inderdaad. En hoe je dat dan corrigeert. En er zijn wel dingen die je kunt doen om dat een beetje te neutraliseren. Maar als niemand daar actief mee bezig is, dan gebeurt het niet.
Nee, je moet dus eerst al heel erg bewust zijn van die risico's. En zelfs als je het een beetje kan fixen, zeg maar, met een pleister erop. Inherent is er natuurlijk altijd een risico. Want de data die er nu is, is geen neutrale data.
Nee.
En wat mensen waarvan bijvoorbeeld hun asielaanvraag is goedgekeurd of afgekeurd, daar zit ook al een besluit van een mens in.
Ja.
Dus dat kleine beetje vooroordeel dat mensen toch al hebben, zit in die data. Dat kan niet anders.
Ja. En je weet niet altijd welke
waar
datapunten, zeg maar. Ja, precies.
Ja, dat, ja.
En dat is natuurlijk niet alleen op ras, dat is ook op geslacht. Dat zie je de hele tijd leuke voorbeelden op Twitter voorkomen. Dat je dan een ambigu zinnetje van een professor, man of een vrouw. En dan zeg je maar, is het nu een vrouw? Oh nee, wacht, ik maak een foutje. En dan blijft hij maar allerlei moeilijke zijsprongen kiezen.
Ja, ja, ja.
Om maar niet tot de conclusie te komen dat hij ze in dat zinnetje dan een professor is. Dat kan toch eigenlijk niet?
Oh, zo, zo.
Omdat dat de huidige data niet klopt. Want alle zinnen op internet waar staat de professor puntje puntje, hij.
Ja.
Ja.
Dus het is inherent in het gebruik. Als je een testset gebruikt die door mensen gegenereerd is, dan zitten daar alle menselijke biases in die we allemaal als mensen hebben nu. En dat ga je dan vergroten of gebruiken om meer besluiten te nemen.
En dit is
lijken dan op wat mensen doen, maar dan erger.
Dit is wat extreem veel mensen nog steeds niet snappen. Want het enige wat, en dan heb ik het vooral over mensen die sowieso vrij koppig zijn over dit soort onderwerpen. Want hun eerste ingeving is, als ze zoiets horen, bias, AI, racisme. Ja, die willen gewoon, die horen alleen maar soort van activistische termen.
Oh, zo, zelfs,
Terwijl, dus die willen, die zijn nou eigenlijk al helemaal en meteen
die
kappen
het af,
en meteen de reactie die je dan krijgt van, nee, dit gaat even niet over jou en je woke agenda. Dit is science, weet je wel. Dit is wetenschap. Dat is niet bias. Dat is gebaseerd op feitelijke dingen. En dat soort Terwijl,
maar het is een algoritme, dus het kan niet discrimineren.
Dan weet je dus niet. Dan weet je dus oprecht niet waar je het over hebt.
Nee, dat klopt. Maar
of
kijk,
wat Sabers natuurlijk zegt, is ook waar. Of het, je weet het heel precies, maar het komt jou goed uit dat het
precies
zo is. Dat kan natuurlijk ook nog zo.
Maar daarom is het, lijkt het me, nou goed, dat weet jij misschien beter dan wij, zeg maar, dat er een weet ik veel, een instituut of wie dan ook, een zo neutraal mogelijk, zeg maar, model zou kunnen, of een keuring, weet ik veel. Want het is in belang van alle politieke partijen dat je wel ja, iets neutraals hebt, zeg maar.
Ja, maar dan de vraag is natuurlijk, wat is die neutraal?
Ja, dat weet ik. Ja, ja.
En want sommige mensen zullen zeggen, maar het is nu eenmaal zo dat maar minder dan 30% van de professor een vrouw is. Dus als die dataset dat representeert, dat klopt, toch? Ja, okay. En het is toch zo dat zwarte mannen vaker in de gevangenis zitten? Dat is toch zo? Ja. Dus als dat in die data zit, dan is dat toch niet echt.
Ja, precies.
Dus
ja.
Wat jij neutraal vindt, hè, heb je het al over de wereld zoals die nu is, met alle problemen die geleid hebben tot waarom die wereld zo is.
Of heb je dan
meer, wat journalisten nu natuurlijk vaak doen als ze iets opschrijven, dat ze proberen extra neutraal te zijn. Zij proberen neutraler te zijn door hun te gebruiken als je het over iemand hebt die, waarvan je het geslacht misschien niet weet.
Ja.
Dan ben je eigenlijk neutraler dan de wereld zoals die nu is. Dan ben je de wereld zoals je graag wil dat die is.
Ja, precies. Ja, ja.
Dat doen we vaak.
Ja.
En dan worden mensen heel erg reactief, hè?
Ja.
Als ze dat nu tegenkomen.
Ja, ja,
want dat challenge toch een beetje het huidige wereldbeeld, wat zij ook in hun hoofd hebben.
Ja, zeker.
Dat is heel lastig blijkbaar om dat los te weken.
Dat is heel lastig, want vaak zegt dat dan ook iets over jouw positie.
Ja.
En dus als vrouwen heel veel toegang tot de arbeidsmarkt hebben, wie ben jij dan nog? En als mensen met andere huidskleur en andere religie in Nederland komen wonen, dan. Maar wat is Nederland dan nog? Dat vergt dat jij jouw rol ook in de samenleving kritisch beschouwt.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk allemaal heel moeilijk.
Interessant.
Fijner is het als je gewoon hetzelfde als altijd.
Ik denk ook dat er best wel een stukje nostalgie in zit.
Ja.
Dat mensen gewoon dingen, ook weet je wel, hoe ze dan zijn opgegroeid of hoe het vroeger was. En als ze dan om zich heen kijken en denken van, god, dat was vroeger toch wel heel anders.
Ja. Maar dat is vaak ook een beetje gekleurd door een nostalgische bril.
Ja.
Ik zag toevallig van het weekend op Twitter een heel mooi stukje van The Love Boat uit de jaren 80.
Ja, klopt.
Waar een transgender vrouw in zat.
Ja, die zag ik ook.
En die karakters in die serie, wat volgens mij Love Boat best wel een mainstream normale serie was vroeger, ging er eigenlijk heel neutraal mee om.
Ja.
Wauw, wat dapper dat zij haar ware identiteit gewoon heeft omarmd. En moet je bedenken wat ze allemaal voor behandeling heeft moeten hebben. Dat was heel zwaar.
Ja.
Je denkt, wow, wacht eens even. Terug naar vroeger.
Ja.
Voordat woke agenda allemaal transgender ideologie op kinderen projecteren. Oh, wacht even. Dat is maar een heel klein stukje van vroeger.
Maar dat weten we toch ook nog? Want laten we wel zijn, dat is de afgelopen 4-5 jaar, nou nog niet eens, lopen mensen daarover te schreeuwen.
Ja.
Maar wij leefden allemaal daarvoor. En toen was het ook niet.
Ja, ja.
Toen
was gewoon meta bij goede tijden slechte tijden.
Ja, precies. Dat was nooit, daar is nooit ophef over
geweest. Propaganda. Er was geen ophef over.
Nee, klopt.
Dat was gewoon.
Ja,
het niet zo dat er natuurlijk toen geen transfobe mensen waren. Maar
wij hoorden ze
er
niet,
geen
er was
ophef,
geen Twitter.
Inderdaad.
Er was misschien wel ophef bij iemand in de koffiekring.
Ja.
Oh, wow, heb je dat gezien? Maar dat bereikte niet andere mensen bij.
Er waren niet mensen die in de kamer het hadden over woken als als zelfstandig naamwoord.
Er is toch niemand, tenminste in die tijd was toch niemand boos, zeg maar, dat Meta erin
was. Nee, dat denk ik ook niet hoor.
Terwijl
misschien
nu,
wel.
Als Meta nu in goede tijd slecht is, ja, dat is misschien al, dat weet ik niet eens, want ik kijk het echt niet meer.
Nee, ook niet. Maar misschien zit ze er nog wel.
Ja, precies. Ja, komt af en toe. Maar als ze nu, zeg maar, mee zou doen, zou je echt een groep mensen boos maken, zeg maar. Dat zie je nu ook met. Dat vind ik altijd zo ironisch, zeg maar. Dat mensen dan zich heel erg kunnen opwinden dat er in een science fiction film, dat er dan weer, weet ik veel, iemand die zich identificeert met they.
Ja.
Dat was bij Star Trek, een van de Star Treks. En dan hoe kan het nou? En het is allemaal veel te woke. Dus oké, je zit naar een science fiction serie te kijken.
Een reptiel?
Ja, precies, een reptiel.
Bestuurt een ruimteschip, maar dit is echt wat je onrealistisch
en dit
vindt.
Dit is echt heel onrealistisch. En heb je moeite mee om te. Dat...
Ja, maar reptielen zijn juist heel erg geloofwaardig.
Tof, ik neem het terug.
Lizard
een wasbeer bestuurt
een
ruimteschip.
Ja, dat.
Een wasbeer.
Ja. Raccoon.
Oh, Rocket heb je toch?
Ja, natuurlijk.
Guardians of the Galaxy.
Yeah.
Ja, die heb ik dus nooit gekeken.
Echt niet?
Nee, erg eigenlijk. Hè?
Maar het is wel echt.
Heb je wel de MCU?
Ik heb wel een klein beetje gekeken en toen was ik in slaap gevallen.
Ja, ik heb wel echt een beetje Marvel-moeheid. Van, er is
dat is nu wel. Ja, dat klopt.
Ik ben geen Marvel-persoon.
Maar die Guardians of the Galaxy is echt wel leuk.
Ja. Ik denk dat door de Guardians of the Galaxy, mijn vrouw, die heeft ze nu ook allemaal gekeken. Die had ze daarvoor niet gekeken, denk ik. Maar vooral Guardians of the Galaxy, die vond zij echt wel.
Het is echt
dat
humor.
Zo
hij neemt zichzelf niet zo serieus. Ja. Al die hele Avengers, dat is allemaal een beetje.
Ja, ik vind Avengers wel leuk om te kijken op zich. Maar het ding is, ik heb echt van vrienden die nou ja, jij bent ook best wel Marvel gek,
ja,
toch?
Klopt.
Die gewoon echt. Ja, gewoon super hype zijn over Marvel. Net zoals ik vroeger obsessed was met Lord of the Rings. Echt gewoon obsessed van.
Oh, echt?
Figurines in je huis hebben en dat soort dingen. En elfenoortjes en dat soort dingen. En dat hebben ze dan nog met Marvel. En ik kan me gewoon eigenlijk over geen enkel onderwerp meer zo enthousiast
maken. Ja, dat is het niet. Nee, dat klopt. Ik me bij alles afvraag van hoe ben je zo enthousiast over iets waar je zelf geen deel aan hebt.
Ja.
Maar ik snap nog dat je zelf enthousiast bent over iets wat je maakt of doet. Over als je op volleybal zit of zo. Waar je zelf een onderdeel van uitmaakt. Maar ik vind het ook moeilijk om me daar nog in te
om een t-shirt te gaan kopen in Disney, zeg maar. Als ik in Disneyland ben en dan is er zo'n winkel met Star Wars spullen. En ik denk, wauw, vroeger had ik echt die hele winkel willen opkopen. Toen had ik geen geld. En nu heb ik geld. Nu wil ik niks. Helemaal niks.
Zo saai om een volwassene te zijn.
Ja. Nee, ik heb dat naar bed. Dat nostalgische gevoel heb ik nog. Omdat ik met Star Wars, weet je, dat van jongens af aan heb je wow, gaaf. Maar dat heb ik nog steeds. Ik ben er gewoon enthousiast. Ja goed, ik heb hier een Darth Vader ding sticker op. Dus ik vind het tof. Het is niet zo dat ik heel... Ik ben niet de die-hard fan. En met Marvel heb ik dat ook omdat ik zeg maar vroeger in mijn puberteit X-Men strips las.
Ja.
En ik vond het echt gewoon leuk. En de hele tijd niet. En toen kwamen die films. En dan denk ik, oh wacht even, maar dat zit toch niet... Dus dan ga je weer een beetje in verdiepen. Dus ik vind het wel grappig. Ik ben ook enigszins Marvel moe, omdat er wel...
Zoveel
is. Te veel content is, zeg maar.
We zijn wel lekker aan het uitmelken, inderdaad.
Ja. Alleen er zijn zoveel verschillende soorten titels met allemaal verschillende angles. Ook racisme en heel veel onderwerpen worden in die strips best wel goed besproken.
Ja, zeker.
Dus dat is wel weer cool. En dat die films dan een beetje, dit moet natuurlijk een beetje populair zijn, want het moet heel veel mensen aanspreken. Dus in die zin is het wel een beetje verwaterd van wat er in de strips gebeurt. Dus dat is wel.
Ja. Dus en hoe dat dan aanslaat op de vraag en aanbod naar developers.
Ja, we zijn misschien licht afgedwaald.
Ja, sorry.
Van het onderwerp.
Maar goed, even...
Ik ben geen host, ik zit hier alleen maar bij het kletsen.
Ja, nee, dat vind ik heel goed.
Zo gaat het eigenlijk altijd bij ons. Ja. Maar mensen luisteren.
Terugkomend zeg maar op wat meer...
inhoud.
Kunnen vragen.
Het is wel gezellig.
Hoe doen hogescholen en universiteiten het op dit moment? Qua leveren van ontwikkelaars? Gaat het beter? Gaat het slechter? Of wat is slechter?
Ja, heel interessant. Wat is de metriek? Dus qua hoeveelheid gaat het beter? In ieder geval qua instroom.
Ja.
Dus wij hadden 550 eerstejaars informatica afgelopen september. Ja. Dus dat is heel veel. Ja. Dat was een aantal jaar terug rond 100.
Oh, wow.
Dus dat is echt heel erg gegroeid. En dat is niet alleen hier, dat is overal.
Ja.
Dat de laatste, laten we zeggen, ongeveer 7, 8 jaar... echt een enorme groei heeft gekend.
Ja.
Dat is wel vooral te danken aan het overschakelen van Nederlandstalige naar Engelstalige programma's.
Oh, okay.
Dus dat zijn niet alleen maar Nederlandse studenten, dat zijn ook heel veel internationale studenten. Wij hebben hier ongeveer 20% Nederlandse studenten nog in de bachelor.
En wanneer was die overgang?
Dat verschilt per universiteit. Welke niet eens alle universiteiten hebben die overgang al gemaakt. Maar Delft deed dat geloof ik 2017, 2018. Dus redelijk
vroeg. Ik vind het best laat.
Nou,
dat de eerste was dan, dat vind ik
dat
best wel.
De eerste was, hoor. In die tijd waren een aantal TU Eindhoven is ook al een tijdje overgestapt. Ja. Die hebben ook een heel ander programma, omdat die hebben nu een brede bachelor.
Ja. Mm-hmm.
Maar dus in die tijd, we zeggen 15, 16, 17, 18 tot nu, zijn heel veel universiteiten aan het overstappen naar Engels. En dat zorgt voor een nieuwe instroom, maar dat is dan wel een ander soort instroom.
Ja.
En dat was vroeger zo, dat is nu nog steeds zo. Er is ook wel weer een hele hoge uitstroom. Dus in februari zijn we de helft van die studenten alweer kwijt.
Oh, okay.
En dat is ook altijd zo geweest. Dat is niet nieuw. Ja. Maar dat is dan denk je
de intensiteit van het lesmateriaal?
Ja,
zo?
Dat is heel veel verschillende dingen. Dus een van de dingen is, denk dat toen wij studeerden, tenminste toen ik studeerde, dus dat 20 jaar terug, de enige mensen die toen informatica studeerden, waren computernerds.
Ja.
Dus toen had je net die dotcom-bubbel had je gehad. Ik ben in 2002 begonnen met studeren, dus toen was het weer een flutberoep. Weet je?
Ja, ja.
Dat was allemaal niet nodig, dat was allemaal net.
Ja.
Dus toen, mensen die het toen gingen doen, vonden het echt heel leuk. Ja. Er waren net als heel veel van mijn studiemaatjes, waren net als ik op mijn 12e begonnen met programmeren en die konden eigenlijk al heel veel.
Ja.
Professoren van nu hebben dat beeld nog een beetje in hun gedachten.
Oh,
en van, je moet het wel echt leuk vinden. Ja. Je zit hier alleen maar als je het echt leuk vindt. En daardoor is het tempo heel erg hoog. En wij zeggen dan wel op onze open dag, je hoeft niet te kunnen programmeren. Maar je hoeft niet te kunnen programmeren, want we beginnen bij het begin. Week 1, variabelen. Week 3, file lussen. file.io. Week 7, red black trees. Ja, dat kan denk ik eigenlijk alleen maar studeerbaar zijn als je... of echt een heel hoge voorkennis hebt...
Ja.
of echt heel graag dat wil.
Ja.
En die zitten er natuurlijk wel tussen. Er zijn studenten zonder voorkennis die dat toch wel redden.
Ja,
Vaak ook wel een beetje geleund op andere studenten die ze helpen. Een beetje een soort schaduwonderwijs. Maar ik denk dat dat wel een van de problemen is. Dat het is gewoon best wel veel. En als je nog geen basiskennis hebt. We beginnen echt bij nul. En bij wiskunde hebben mensen vanaf de brugklas tot... Eigenlijk hebben ze op basisschool rekenen. En hebben ze op de middelbare school 6 jaar wiskunde gehad. Ja. Dan zeggen mijn collega's van wiskunde nog... Ze weten eigenlijk niks.
Ja, precies.
Maar... Ze weten niks.
Nee,
bij ons weten ze in principe letterlijk niks. Ja. En ze weten niet wat een variabele is. Een basisconstruct van programmeren.
Ja, dus en ik denk ook dat als je, tenminste, ik vond het met leren heel erg... want mijn opleiding was dus niet extreem technisch. Het was een beetje technisch, zeg maar deels technisch. Maar de reden dat ik uiteindelijk ben gaan programmeren versus de meeste van mijn klasgenoten, was toch autodidactiek. Ja. Dat je toch heel veel in de praktijk moet gaan doen. Dus als je alleen maar lectures en zo, en dat je niet heel veel uren maakt, dan klikt het gewoon. Want op een gegeven moment was ik zoveel bezig dat je dan ga je erover dromen. En dan zit het erin, weet je wel. Maar het is best wel lastig, denk ik, als je die uren niet erin in kan steken, als je die tijd niet hebt. Om het dan echt te laten klikken, dat je echt begrijpt van... oh, oké, nu snap ik dit nieuwe concept, nu snap ik dat nieuwe concept.
Ja, je hebt heel veel oefening nodig. En als je dat vergelijkt met, laten we even zeggen, rekensommetjes op de basisschool... zit je in groep 3 en dan leer je plussommetjes. Hoeveel van die plussommetjes doe je dan?
Zeker.
Ja. Honderden, misschien wel duizenden. En dan, pas als dat erin zit, ga je pas naar keersommetjes.
Ja.
Dus er wordt heel veel geoefend. Terwijl als je het hebt over een inline programmeervak, laten we even zeggen van 15 weken... ja, dit is een voor... Dan zou je eigenlijk ook 10 van die werkvelletjes moeten maken om dat goed erin te laten landen. En wat zeggen wij dan? Dit is een voor en dit is een lijst. Ga nu maar even 100 priemgetallen printen. Dan moet je het meteen al toepassen.
Ja.
Terwijl het er nog niet goed in geautomatiseerd is.
Maar goed, het zou dus dat pleit ervoor dus dat het eigenlijk minimaal op middelbaar onderwijs dat er wat meer...
Ja, dat zou ruimte op de universiteit vrijmaken, zoals we dat ook bij wiskunde zien, om in ieder geval vanuit een soort gemeenschappelijke basis een beetje gas erop te kunnen zetten. Want ja,
dan moet ik wel zeggen,
als ik dit zeg, dat dit uitgeknipt wordt en op YouTube eindigt. Maar goed, het is wel letterlijk waar. Ik doe in mijn brugklas hetzelfde als wij hier met 18-jarigen doen. Uitleggen wat een variabele, wat een voorlus.
Ja.
Maar er is ook geen reden dat een 12-jarige dat daar niet in mee zou kunnen komen.
Precies, maar zolang we dat nog niet doen,
dan
lopen we dus heel erg achter als we hier die 18-jarigen binnenkrijgen. En dan heb je ook nog de feline-achtige informatica-studenten. Zoals ik zelf ook. Kom ik dan achter zo, nou, we hebben die middelbare school gehad. Nou ga ik informatica studeren en nou is de shit aan. Welkom bij Pascal.
Ja.
Het is een heel geval. What the fork is dit voor groep?
Ja, klopt.
Hoe lang gaat het duren voordat we iets gaan doen wat ik nog niet kan?
Ja,
en wat heb ik toen mijn eerste paar semesters gedaan? Ja, een beetje mijn stukje
voor je uitkijken.
Geholpen, die nog niet zoveel.
Heel veel
naar het café geweest. Wat een leuke tijd. Maar ik had veel meer kunnen leren.
Ja. Nou, op een gegeven moment komt het wel op een punt dat je iets nieuws leert. En tegen die tijd ben je al niet meer aan het opletten. Dus dan mis je dat.
Maar dat had ik op zich niet. Want ik dacht, oh yes, compilers. Maar
je moet wel opletten.
Ook om die reden haken mensen af.
Ja.
Omdat het dan, je kunt die groepen die wij door elkaar hebben, bijna niet allebei goed bedienen.
Ja.
Maar ik snap de discussie, zeg maar, misschien een politieke discussie wel. Kijk, taal en rekenen, dat zeggen we allemaal. Taal en rekenen is gewoon basis. Dat moet iedereen kunnen.
Dat is natuurlijk ook zo.
Maar dan, op middelbaar onderwijs heb ik wel zoiets van, okay, luister jongens, we doen ook Frans en we doen chemie of scheikunde.
Latijn.
Ja, precies. Daar vind ik ook dingen van, zeg maar. Dus dan zou je, volgens mij, programmeren zou er echt wel makkelijk tussen kunnen.
Ja.
En het is een keuze volgens mij dan ook.
Ja. En ik denk dat, zeker op universiteiten, op hbo is dat anders hoor. Maar ik denk dat een ander heel interessant spanningsveld wat je hebt op de universiteit is, waar zijn we eigenlijk voor als universiteit, als informatica opleiding?
Mm-hmm.
Wij zijn een wetenschappelijke opleiding en in principe leiden wij wetenschappers op. Daar zijn wij voor.
Ja.
Dus leuk als mensen iets anders gaan doen met hun opleiding, maar wij moeten mensen leren wetenschappelijke papers lezen, onderzoek.
Ja.
Dat is onze opdracht vanuit de overheid. Dus sommige mensen die op een universiteit werken zeggen, ja, maar programmeren, weet je, unit testen, CI/CD, dat is geen wetenschap.
Nee, klopt.
Hoewel daar ook onderzoek naar gedaan wordt. Maar ze hoeven niet te weten wat Kubernetes is of een Docker container of überhaupt een pull request of peer review. Dat liggen ze maar in de industrie. Daar zijn wij niet voor. Wij zijn ervoor zodat ze dat mensen opleiden die echt absoluut nieuwe informatica kennis kunnen maken. En dat is ergens waar. Aan de andere kant kun je naar je uitstroom kijken en zeggen, ja, 80-85% van de mensen die een universitaire informatica opleiding heeft gedaan, wordt programmeur.
Ja, ja, ja.
Wie wordt er nou wetenschapper? Ja. Ja, dat is een heel klein gedeelte van onze studenten. Klopt, ja. Dus daar heb je ook een hele interessante spanning die soms tot discussies leidt. Van ja, moeten we een vak hebben over unit testing? Is dat, is dat belangrijk als je informatica wetenschapper wil worden? Nee, dan kan je eigenlijk beter 5 compilervakken.
Ja, precies.
Want daar zit nog. Of vakken over AI-systemen bouwen. Niet over hoe gebruik ik Copilot als developer. Nee, maar over hoe maak je die systemen.
Ja.
Dus er is een soort, schizofreen is niet zo'n goed woord meer om te zeggen, maar een soort dualiteit zit daarin. Ja, ja. Hè, van dat aan de ene kant zeg je, maar wacht eens, de overheid geeft ons geld op wetenschappelijke opleidingen. Daar zijn wij voor.
Ja. Ja.
Maar we zien ook dat dat niet de praktijk is. En dat maakt het super moeilijk. En op heel veel afdelingen heb je dus mensen die het ene heel belangrijk vinden. En ook mensen die het andere heel belangrijk vinden. En studenten die daar soms een beetje tussenin zitten.
Maar is dat niet vergelijkbaar met wiskunde, zeg maar theoretische wiskunde en applied of de toegepaste wiskunde, of is dat?
Ja, is wel een beetje waar, maar daar is waarschijnlijk de balans in de studentenuitstroom anders. Want er zijn niet zo heel veel mensen die wiskunde studeren.
Nee.
Dus daar gaat misschien wel, ik weet die cijfers niet hoor, maar misschien gaat de helft daarvan wordt echt wetenschapper. En de helft daarvan gaat in de praktijk werken.
Ja.
En wiskundigen werken vaak op, laten we zeggen, een best hoog niveau. Als jij afgestudeerd wiskundige bent, dan kun je hele ingewikkelde, dan kun je een team aansturen.
Ja.
Maar wij informatici zijn afgestudeerd. Eigenlijk doen we, veel mensen van ons, in feite laag niveau werk.
Ja, ja.
Weet je, als onze afgestudeerden ergens een website gaan maken, dan is dat niet per se moeilijk. Maar dat is leuk en het betaalt goed.
Ja,
dat is geen probleem.
Ik denk dat daar ook wel echt een groot deel van de crux zit. Omdat
daar
je ook,
zit,
je zit ook in Amsterdam, ook als we het dan over hier hebben. Je zit dan in Amsterdam, zit je in een best wel een tech hub, waar best wel een scene is. En er zijn heel veel webproducten die hier zitten, die gewoon echt flink betalen. En inderdaad niet heel moeilijk werken.
Dan ga je een kassa bij een picknick programmeren of zo. Hè?
Ja, dus
een inlogsysteem, en dan moet je dat zorgen dat het voor alle browsers werkt.
Ja.
En je krijgt gewoon dik betaald.
Je krijgt lekker betaald.
En het is ook best wel fijn om een product te maken waarvan je weet van, oh, die wordt door
dit is zinnig. Dat is misschien beter dan dat je aan de andere kant van de zijde als bij een financiële dienstverlener gaat werken, waarvan je denkt, nou, hè, maakt dit nou de wereld beter als aandelen gaan repackagen.
Dus ze rolt er eigenlijk automatisch in. Terwijl als afgestudeerd wiskundige denk ik dat je echt wel wat meer op zoek wil gaan. Gericht van, oh, dit wil ik gaan doen. Dat, terwijl
daar doe
hier,
je, niet,
je rolt automatisch eigenlijk van een leuke baan.
En je gaat niet werk doen als afgestudeerde wiskundige waarschijnlijk. Was een HBO'er of iemand die een aantal weken een bootcamp heeft gedaan. Die kan dat ook best leren.
Ja.
Want die vaardigheden, eerlijk is eerlijk, die vaardigheden die wij hier in een bachelor en een master leren, niet al die dingen zijn nodig om een webdeveloper te worden.
Zeker niet.
Ja. Je hoeft niet 5 compilers vakken te hebben gevolgd om webdeveloper te worden. En je hoeft niet alles te weten over allerlei nieuwe neurale netwerken. Dus soms is mijn boodschap, denk ik wel eens aan mensen die hier gaan studeren, ga lekker naar een hbo waar je snel praktische vaardigheden leert.
Ja, als je dat wil doen.
Als je dat wil doen. Maar dan hebben we er jammer genoeg te maken met die vertekening van de samenleving. Dat mensen, ook ouders, willen allemaal dat hun kinderen naar het VWO gaan. Er gaan 3 keer zoveel kinderen naar het VWO dan 25 jaar terug.
Ja, klopt.
Yes, die horen daar eigenlijk niet. En die worden
voor
ook
mij
niet beter
ook
van.
Dat is best wel een rare move natuurlijk. Van VWO en dan een jaar universiteit en dan een hbo. Maar het heeft wel, kijk, ja, ik zit goed nu, toch?
Ja.
Heel veel van onze afgestudeerden, of zelfs ook studenten waar ik mee te maken heb, denk ik, joh, weet je, je doet jezelf hier ook helemaal geen plezier mee.
Nee.
Ik heb nu ook zo'n hele leuke student, een fantastische programmeur, weet je. Hij krijgt superveel voor elkaar met programmeren. Dan denk ik, jij bent nu al zo goed, derdejaars student.
Ga gewoon
lekker werken, joh. Ja. Bedrijven, ze hebben.
Niemand vraagt om diploma.
Wat ga je nog 2 jaar een master doen om nog meer te leren over algoritmen?
Ja,
waarvan waarschijnlijk de kans dat je dat gaat toepassen gewoon helemaal niet zo hoog is.
Maar
dan zijn we allemaal
er plezier in.
In programmeren,
En het leren,
zeker die indruk dat hij daar plezier heeft in het programmeren. Ja, nee, natuurlijk. Ja, er zijn ook andere redenen waarom je een master doet natuurlijk.
Ja.
Dat het heel erg leuk is.
Ja.
Maar dat is dan ook, past ook weer niet zo heel erg bij hoe wij zelf ons allemaal als universiteit branden. Hè? Want dan zetten wij zelf ook weer op onze website. Wow, 85% van onze afgestudeerden heeft binnen 3 maanden een baan.
Ja,
dat is ook dat neoliberale frame waar we allemaal in zitten.
Klopt,
Wij geloven zelf ook ergens wel dat we goed zijn voor de werkgelegenheid van onze studenten.
Ja.
Ook wel weer zo is, want als je een master hebt, dan dan is het gebouw weer een beetje beter. Zeker. Maar dat is echt een lastige situatie waar universiteiten in zitten. Leiden wij nou wetenschappers op of leiden wij programmeurs op? En moeten we ons nou houden aan de realiteit zoals die is? Namelijk dat heel veel van onze afgestudeerde programmeur worden. Of moeten we zeggen, nee, daar zijn we niet voor als jij dat hier komt doen. Ja.
Ja, ja.
Ja.
Als jij dat wilt doen. Als jij de Albert Heijn in loopt en je gaat daar jong leren met de sinaasappels. Ja, ja, dat kan je doen.
Doe je ding, ja.
Ja, doe je ding. Maar dus, we zijn niet een circus, we zijn daar niet voor. En als jij ervoor kiest om dat te doen, dan is het niet mijn verantwoordelijkheid. Het is een heel ingewikkelde vraag.
Hey, omwille van tijd. Ik wil nog één vraag zeg maar in dit aanboddeel. Want dat is misschien wel een klein bruggetje waar we het nu net over hadden. Is Nederland, zeg maar, dus, ja, dan, laten we het even tot Nederland beperken, interessant genoeg, zeg maar, voor, misschien moet ik ambitieuze weglaten, maar in ieder geval voor ambitieuze softwareontwikkelaars. Want je hebt in Amerika, dat hoor je al heel vaak, de Facebooks, de Googles, de Apples en zo, en heel veel ontwikkelaars denken, wow, dat is echt een soort van status. Ik wil gewoon heel graag daarheen.
Ja.
En ik heb ook veel meer resources en nou, ik kan er meer verdienen. Dus ik wil daarheen. Dat is gewoon een soort van doel.
Ja.
Is Nederland nog steeds interessant genoeg voor ontwikkelaars die hier in Nederland opgeleid worden?
Ja, ik zou denken van wel. Ik ben natuurlijk niet een arbeidsmarkt.
Nee, dat waar,
zo.
Ja.
Maar als je toch kijkt naar de bedrijven die we hier hebben, hè, Booking, Adyen.
Ja.
Er zijn ook hier hele grote bedrijven. Ja. En ook kleine bedrijven, start-ups. Ja. En ieder bedrijf heeft wel software developers nodig. Ook traditionele bedrijven zoals Albert Heijn, Rabobank, Jumbo. Ja. Daar is ook allemaal zoveel software. En de andere kant van Silicon Valley, die hebben we natuurlijk afgelopen tijd met al die ontslagen heel goed leren kennen.
Ja.
In Nederland ben je heel goed beschermd.
Klopt.
Mijn man werkt bij Amazon in Nederland. Ja. Werkt voor een Nederlandse entiteit van Amazon. Nou, hij heeft letterlijk deze week 2 collega's in zijn team. Jullie zijn ontslagen. 'S morgens hoorden ze dat ze ontslagen werden. En ze konden gewoon,
What?
Ze kregen wel een maandje salaris mee. Maar gewoon, dit is je laatste dag. Goedemorgen bij je laatste dag.
Wat? Ja.
En dat is niet alleen bij Amazon, hè?
Dat
kunnen ze dan wel aanvechten, lijkt me toch? Want het is een Nederlandse entiteit.
Nee, dat waren zijn collega's in Amerika.
Oh, zo, in die zin. Oké.
Ja, dus zij werkt in een internationaal team. Dat is heel grappig, want de een heeft dan 20 vakantiedagen en de ander 49. Of zelfs een Franse in hun team. Maar dat is één internationaal team. Maar dan, en dat was niet alleen bij Amazon, CEO, Facebook, overal die ontslagen. Zelfs mensen die een aanbod hadden gekregen, die verhuisd zijn.
Kinderen
met een transatlantische verhuizing hebben laten doormaken. En dan kom je op je eerste dag bij Facebook. Ja, sorry, je bent ontslagen, want je baan bestaat niet meer.
Mooi.
Dan denk je, dat hebben we in Nederland heel stuk beter geregeld. Ja. Dus ja, natuurlijk.
Voor ons wel, ja.
Als je een toppenjager bent, weet je, ga lekker naar Silicon Valley. Maar ben je ervan bewust dat Nederland dat lage salaris wat wij hebben ook bepaalde voordelen met zich meebrengt?
Mm-hmm.
Dat je hier niet gewoon van de een op de andere dag op
dat kan komen te staan. Helemaal mee eens, ja. In mijn jongere, dat is alweer heel lang geleden, maar heb ik er wel eens over nagedacht om misschien dus overstap te maken, zeg maar. En achteraf gezien heb ik gezegd, nou, ik ben blij dat ik dat misschien niet gedaan heb. Ja. Je weet natuurlijk niet hoe het zou hebben gelopen.
Het heeft voor en nadelen.
Ja, precies. Dus, maar goed, dat is meteen een brug weer naar het volgende onderwerp, de vraag naar ontwikkelaars. In Nederland, je hoort alleen maar dat er vraag naar ontwikkelaars zijn. Terwijl ik denk, waarom gaat mijn salaris dan niet zo hard omhoog?
Ja, ik heb het idee dat het wel minder groei meemaakt in ieder geval dan een tijdje terug.
Ja, maar kan. Ik had CBS zeg maar cijfers opgezocht. En ja, ik vind die dat is in 2022, het laatste kwartaal, was er voor software en applicatieontwikkelaars waren de ontstaande vacatures 10.550. En openstaande waren 15.100. Nou snap ik niet helemaal hoe die cijfers eventueel moet, of dat die ontstaande onderdeel zijn van die openstaande.
Ja.
Maar goed, laten we zeggen dat er nu 15.000 vacatures zijn. Dat is best veel.
Dat is veel, ja. Ik hoor ook nog niet van mensen dat ze geen baan meer kunnen vinden. Nou, duurt dat natuurlijk nog wel een tijdje voordat alles weer is opgedroogd.
Ja.
Ik had ook verwacht dat het harder zou gaan, juist vanwege al die ontslagen uit Silicon Valley. Ja. Er zitten ook misschien mensen bij die remote.
Ja.
Of mensen die Nederlander zijn en denken, nou, hè, dit is leuk geweest, ik ga weer terug. Maar ik heb nog niet het gevoel dat dat gebeurt, dat mensen echt boventallig raken in Nederland en dan niet ook weer iets anders vinden.
Nee, en ik heb ook wel gehoord trouwens ook dat heel veel van die bedrijven die layoffs hebben gedaan, dat die nu alweer terugbouwen ze van, oh, maar eigenlijk hebben we mensen nodig.
Ja, want het hele interessante van al die laatste tech layoffs was dat het helemaal niet per se nodig was vanuit financieel oogpunt. Je hebt nog even recordwinsten gemaakt in corona.
Ja.
Maar er is een crisis, dus wij moeten wel even laten zien dat we ook kunnen gaan trimmen in het vet. Maar het is niet zo dat die software niet meer gemaakt hoeft te worden.
Ja.
Dat is nog niet de reden. Hè? Dat zou je kunnen zeggen, misschien dat het nog gaat gebeuren met GPT.
Ja.
Maar de reden was niet, die mensen zitten hier heel de dag duimen te draaien, dus ga maar eens even wat anders doen. De reden was, wij moeten laten zien aan onze aandeelhouders, het puur kapitalistisch besluit, dat wij kunnen bezuinigen.
Mm-hmm.
Ja.
En die mensen waren niet boventallig. Dus niet hun werk was weggeautomatiseerd. Dus ja, die problemen zijn nu opgelost. Dan word je eruit gezet als senior. En dan halen ze een junior die de helft kost. Ja. Heb je weer lekker bezuinigd.
Ja, dat. En ik begreep dat een van de redenen was ook dat omdat de rente zijn nu gestegen. Het geld was voor het oprapen.
Ja.
Waardoor dus mensen werden gewoon aangenomen. Want je had toch gewoon oneindig geld als het ware.
En je had ook oneindig software om te typen.
Precies.
Dus je kon ze wel kwijt.
Ja, en dat nu, omdat het geld duurder is, de arbeid werd te duur, et cetera. Dus het geld was te duur. Dus ze zijn niet te betalen meer voor die bedrijven. Dus die zijn heel veel mensen gaan ontslaan. En kijk, dat snap ik niet. Maar goed, dat is gewoon een beetje dat heel erg kapitalistisch Amerikaanse model. Ja. Dat als jij gewoon, weet ik veel, 20 miljard winst maakt, dat je alsnog gewoon 50.000 mensen ontslaat.
Ja, dat kan niet. Dat zou je niet een ontslagvergoeding krijgen van de rechter.
Precies.
De rechter zou zeggen, ja,
doe eens even normaal.
Maar jij bent er ook op ontstaan, Henkie.
Dat is echt heel raar, ja.
Enorm.
Ja. Want dat had ik vroeger al toen met Microsoft. Dat Microsoft zei ook, we gaan een kwart van onze mensen gaan we eruit gestuurd. Ik zei, wacht even, maar je hebt net oneindig veel winst gemaakt.
Het is niet,
ja, maar dat wil ik zelf.
Ja, dat. Ja, ja.
Ja, de mensen kunnen ons niet.
Ja, want aandeelhouders, want als je dat niet doet, dan gaat je aandeel omlaag en dan krijg je dat al.
Maar vakbonden zijn slecht. Nee, dat is echt de moed of evil. Ja,
het is echt.
Ja. Dat weet iedereen.
Ja. Ja, precies, dat weet iedereen. Dus ik denk dat het nog wel meevalt, dat die vraag nog wel blijft bestaan.
Ja.
En misschien hoop je dan dat mensen ook op een andere manier naar hun baan gaan kijken en andere dingen gaan doen. En gaan denken, ja, maar als ik dan ergens kan werken, zou ik dan niet bij zo'n bedrijf werken die het officieel niet om mij geeft?
Ja.
Zou ik dan niet misschien, weet ik veel, bij de overheid gaan werken of zo? Of ergens waar ik mijn skills nuttiger kan doen?
Ja, ik denk wel dat het ook best wel een spanningsveld is. Want omdat de grootte van de dingen die je bijvoorbeeld bij Google doet, is anders dan bij een bedrijfje wat je hier in Nederland
doet. Ja, nee, dat is
dus
ook
dat, zo. Dat is denk ik, dat speelt ook nog wel mee, los van hoe ze de mensen behandelen. Want dat weten, denk ik, 90% van de ontwikkelaars weten dat wel. Die denken van, dat nemen we even voor lief.
Ja, absoluut. Want iedereen die ik daarover heb gesproken, is het een beetje een springplank soort van.
Ja,
natuurlijk. Ja, ook,
bij Twitter, zeg maar. Ik bedoel, er zitten nu nog steeds ontwikkelaars bij Twitter. Terwijl je denkt,
Ik zou bijna daar ook een soort van visum gegijzeld te zijn, hoor.
Ja,
mensen als ze ontslag nemen, dan moeten ze terug naar.
Ja.
Misschien niet willen.
Ja,
zeker. Die visa die zijn door je werkgever aangevraagd en gesponsord. Dus als je dan ontslag neemt, dan moet je met je kinderen en al naar een land waar zij misschien helemaal niet kunnen.
Voor zover ik begrijp, zijn vooral heel veel Amerikanen weg.
Ja. Oh, die hebben de keus natuurlijk. Omdat ze daar blijven. Ja, dat is wel dubieus.
Er zijn ook heel veel naar Blue Sky nu, hè?
Ja,
Jack Dorsey. Ja.
Ik heb nog geen uitnodiging gehad. Dus
Jack Dorsey, de man die zei Elon Musk het enige licht wat Twitter kan redden. Laten we daar.
Hij had er wel spijt van, geloof ik.
Ja, dat zal wel,
Maar van wat ik begrijp is Jack er zelf niet meer bezig mee. En zit er nu
duidelijke sessie. Jij mag Jack zeggen.
Ja. Dat was ook gewoon zijn Twitter handle.
Dat was wel Dat voelt alsof we hem allemaal kennen.
Ja,
maar, waarschijnlijk is Jack Dorsey ook best wel een beetje gek. Ja. Maar niet
Die is
Elon
gewoon niet
Musk
zo luid. Gek. Die is gewoon niet zo luid.
Ja, ja, hij is niet Elon Musk gek.
Daar
Elon
moeten we ook maar een keer duidingen.
Ja,
maar het er ook gewoon niet over hebben.
Het is jammer, wat heb ik niet gezegd. Want eigenlijk zouden we met z'n vieren zijn. Want Floor Drees. Even een shout-out naar Floor.
Ja, we missen je, Floor.
Ja, zeker. En dat was eigenlijk ook een beetje waarom ik het ook een beetje over communities wilde hebben. Want dat is meer, want er is een schaarste. Nou, dus je wil zoveel mogelijk instroom aan ontwikkelaars om aan die vraag te kunnen beantwoorden. Maar hoe behoud je ze ook? Ik bedoel, want je hoort ook echt wel horrorverhaal. Nou goed, Amerika is even een ander verhaal. Maar hier in Nederland is het ook niet zo dat wij hier in Nederland altijd goed met werknemers, maar met softwareontwikkelaars omgaan. Daar gebeuren ook wel eens dingen die je denkt, nee, dat is best wel raar, zeg maar.
Daar ben ik zelf nog niet.
Nee, maar goed. In ontslaggronden, zeg maar. Laat ik anders zeggen. In mijn tijd, dat is ooit een bedrijf waar ik voor gewerkt heb, die ging failliet. En dan word je zeg maar, dan denk, wordt er vanuit management heel vaak gedacht dat die ontwikkelaars een beetje, ja, hoe zeg je dat, wereldvreemd zijn. Die, ja, kun je wel eens,
ik denk dat er wel een soort neerkijken is op developers en, ja, hun expertise en wat ze weten en kunnen.
Ja.
En dat is ook wel zoiets van hoger management. Ja, we gaan het zo doen. We gaan dit doen. En, ja, nu gaan we overstappen op Java of zo.
Ja, ja, precies.
Dat,
ja,
er dat soort besluiten genomen worden.
Ja.
Omdat ze denken dat developers niet zelf heel goed
is. Precies, dat. Dat is in Nederland volgens mij meer. Misschien dan, ja, ja, het kan best zijn dat in Amerika de techbedrijven wat dominanter zijn. Dat die wel meer luisteren naar technologisch of de redenen wat die de argumenten die softwareontwikkelaars, ja, aandragen.
Die wel die heel duur betaalde software engineers.
Serieus nemen.
Tot op het absurde misschien pamperen, maar ook daardoor wel hun mening serieus, ja, nemen en daarnaar luisteren. Ja. En niet hier zo'n beetje karikatuur, maar zo'n soort drive-by architect die dan één keer in de maand even komt zeggen van, oh, we moeten dit, ja, en dit gaan doen.
Ja, ja,
okay?
Ja.
En, ja, maar dat, ja, maar nee, maar ik weet het beter. Dat je die tweedeling daar ook wel meer hebt tussen, ja, senior management die iets wil en architecten die of CTO's die daar misschien dan weer net onder zitten en een hele grote afstand, ja, met, ja, developers. Ik denk dat dat wel waar is wat jij daar
die zegt. Ja, dat vind ik wel. Dus en dat vind ik. Ik denk dat we daar nog best wel wat kunnen verbeteren om dan meer mensen aan boord te houden. Diversiteit vind ik een mooi woord. Sommige mensen divers, maar dat vind ik een reden als je om meer mensen zeg maar erbij te halen, zeg maar, door te zorgen dat het bij jouw bedrijf leuk is voor iedereen.
Ja.
In, ja, alleen al, niet, als je kijkt gemaakt, naar die, maar, ja,
vacatures, hè, dat we nu weten dat 15% van de developers is vrouw.
Ja.
Als er nog zoveel vacatures zijn, denk ik, nou, er zijn best wel veel mensen waar je nog uit zou kunnen putten.
Ja, ja, precies. Dat vind ik al best wel een ondergesneeuwd item. Kijk, bedrijven zeggen het wel, maar ik zie het nog te weinig. Ik zie dat er nog te weinig.
Ze zeggen het wel leuk, weet je, op een beurs. Oh ja, ja, echt wel heel leuk. En hebben ze daar één sales dame in een shirtje neergezet. Maar de D&I-hype
is al een beetje afgezwakt, hoor, moet ik zeggen.
Klopt.
Er was echt een tijdje, was iedereen er erg mee bezig. En het lijkt dat nu toch tenminste.
Oh, echt? Hoe merk je dat?
Ja,
wat een droevig nieuws.
Ja, nou ja, ik zie gewoon minder vaak, zeg maar, dat vroeger had je dan, vroeger, een paar jaar geleden, had iedereen een D&I task force moeten we dan doen en dit en dat. Maar daar komt ook, ik weet niet, dit is alsnog weer gevoelsmatig, hè, maar
ja,
ook als ik kijk naar gewoon de discourse, zeg maar, rond tech, dan is er ook weer heel veel kickback over woke en bla.
Ja, dat klopt.
En dan zit er natuurlijk een vertegenwoordiging van mensen die dat allemaal onzin vinden, ook in developers. En misschien wel een oververtegenwoordiging. Gewoon
wat,
omdat er heel veel mannen zijn.
Dus ik denk dat
mannen die alleen maar mannen kennen.
Ja. Ja, dus ik denk ook dat wat eerst het sociaal geaccepteerde was en wat CEO's en zo dan graag ook onderstrepen, weet je wel, van oh, dit is nu sociaal, is iets goeds.
Ja.
En nu heb ik het idee dat steeds meer mensen bang zijn om diversiteit te noemen.
Ja,
omdat ze denken van, straks noemen mensen
wel. Ja. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk hebt. Ja.
En mijn eigen mensen ook. Want wat jij net ook zei, het zijn vooral witte mannen.
Ja.
En wat doe ik dan met mijn eigen personeel? Want je wil ze behouden, wat ik ook net zeg. Van, ja, dus als je nu in één keer heel erg woke gaat worden. Ik vind woke nu inmiddels.
Nee, het is ook gewoon echt een goede term. Het is echt heel vervelend.
De term was nog goed,
ja, dat wij woke mensen zijn. Dat wij het ons laten aandoen.
Ja.
Dat rechts, extreem rechts die term slecht maakt.
Ja.
Waardoor wij het gewoon niet meer durven te gebruiken.
Ja, ja, dat.
Hallo, want, wie, is mijn woord.
Want laatst was Erika Badu was of zo. Die zei dat zij de term woke heeft verzonnen. Ik weet niet of dat dan waar is of niet. Zeg van ja, het was alleen maar dat je gewoon in touch bent met
dat je bewust bent
van alles, zeg maar.
Ja,
dat.
Er is echt niks
en
mis.
Daar gaat dat kun je niet tegen zijn. Want dat is inmiddels gekaapt.
Dat is gekaapt. Ja,
het was natuurlijk wel een zwarte Amerikaanse term.
Ja,
specifiek.
Ja,
stay woke.
Ja.
Ja.
En nu is het de meningen van woke. En dan denk ik, Wie is woke?
Ja, precies.
Wat is dit woord?
Dus soms bedoelen ze er ook wit feminisme mee.
Ja.
Wat echt wel, als je denk ik naar zwarte activisten kijkt, helemaal niet
heel
is wat zij
anders
goed vindt. Nou.
Nee, dat is heel wat anders.
Ja,
dat is niet wat
ze
heel
bedoelden.
Anders is. Wat misschien helemaal niet zo woke is.
Nee. Nee. Ja,
Sigrid Kaag feminisme is het heel anders dan activisme
dat
voor
Erika
zwarte mensen.
Het, niet met.
Nee, precies.
Dus we laten ons ook gewoon op een hoop gooien.
Ja, nee, dat klopt. Dat is wel. Dat
het is ook heel moeilijk om deze tegen te doen. Hè?
Nee, inderdaad. Wat gaan we doen met de militante groep?
Ja.
Nee, maar het verandert, in mijn ogen verandert het nog te weinig. Maar goed, misschien is dat, ik ben dat,
nee, dat, ik denk dat, dat, het wel, dat het wel waar is. Ja. En dat het ook heel erg op het niveau blijft. Zelfs als mensen nog sociaal acceptabel vinden van, oh leuk, we hebben een girls day en dan komen er meisjes. Weet Precies. je, echt superleuk, want dat staat weer leuk in je jaarverslag. Maar de problemen die vrouwen of mensen, zwart, niet-witte mensen, hebben op de werkvloer, daar iets aan doen. Ja, dat gebeurt gewoon niet. Want ik bedoel, ik heb zelf ook wel eens een hele hoop episodes gehad waar ik zei, luister, wat er hier nu gebeurt, dit is seksistisch, dit is racistisch.
Ja, ja, ja.
Wat er dan gebeurt, dat jij krijgt op je kop.
Ja.
Of je moet gezellig gaan koffie drinken met mensen die gewoon overduidelijk super seksistische dingen doen.
En of een knuffel geven.
Ja, ik begrijp dat er een frictie is ontstaan tussen jullie. Dus het lijkt me goed als we daar een keer over praten. Zo, er is niet frictie ontstaan. Hij doet iets wat seksistisch is. En ik heb gezegd dat het seksistisch is. Er is niet frictie. Doe iets met deze feedback of niet.
Het gaat niet. Ik ben voor knuffels, maar het kan niet zijn dat iemand zegt, jij moet nu knuffelen.
Nee, maar dit was wel een serieuze. Het was echt een ding wat mij is gebeurd inderdaad. Dat iemand, en dat uiteindelijk moest ik dan inderdaad leuk met hem gaan praten.
Oh, zo
precies. Let's hug it out. Ik zei, nou, hij is goed, weet je wel. En daarna gewoon nooit meer gesproken.
Dat is al echt lopen. Exact mijn ervaring. Dat je kaart iets aan. En dat ging in dit meerdere gevallen dat ik iets aankaart dat niet eens mij betrof.
Ja.
He, dus ik was niet eens zelf blink victim. Ik zei, iets wat daar gebeurt, tussen die en die mens, of wat daar, dat dit is niet oké. Iemand zou iets moeten doen. En dan gebeurde het dus vervolgens dat ik dan daar verder over moest gaan praten.
Ja.
Ik dacht, ik kaart het hier aan om hier de boel te verbeteren. En dat mensen echt denken dat het inderdaad, dat je een soort vocal activist bent. Dat mensen, ik snap dat mensen dat denken hoor van mij, maar dat ze echt denken dat het mijn hobby is om rond te lopen met de verrekijker en seksisme te vinden. Ja, dat is niet mijn hobby, want je wordt er alleen maar voor gestraft.
Ja,
ik hou je bek, maar ik kan er gewoon niet tegen als je omkijkt.
Eigenlijk zou je dan gewoon moeten zeggen, nee, ik hoef er niet meer over te praten.
Ja.
Ik heb het gezegd.
Ja, dat is waar. Toen was ik wel echt nog veel jonger.
Ja,
maar
dat is,
nu zou ik dat denk ik inderdaad doen. Maar als je dat doet, weet je, dan ben je ook weer een enfant terrible. Ja, maar ze willen niet eens over praten.
Ja, zeker.
Ongesteld.
Dat is
ook geen winnende strategie. Ja. Want dan...
Je komt op een gegeven moment wel op een leeftijd inderdaad. Bij mij was het rond de 30. Dat ik het was echt day and night. Dat ik gewoon op een dag wakker werd en dacht, het boeit me niet meer.
Ja.
Dus dat gewoon met dat soort dingen, weet je wel. Ja, ik zeg het gewoon. Vind je het lastig? Ja. Dat is niet mijn probleem.
Dat is ook heel goed.
Ja, misschien is dat gewoon ook de
Maar ja, zolang dat leadership dan zo is van, ja, maar we moeten er alles over kunnen praten en het is een gezond debat, dan is het heel moeilijk om dat standpunt te houden zonder dat je daar dan persoonlijk of in je werkleven de prijs voor betaalt. En dat
het is wel zo. Je moet inderdaad wel gewoon de luxe hebben om scheid te kunnen hebben.
Precies. Want dat is niet voor iedereen weg. Dat is een heel goed punt. Ja.
Nee. En als jij dan ergens nog wil doorgroeien, dan kan je die houding niet permitteren.
Ja, dat vind ik wel heel...
of je moet accepteren dat je dan misschien niet doorgroeit.
Dan moet je ook maar kunnen.
Maar dat is wel heel somber.
Dat is dan ook weer wat je ook wil. Denk ik tegelijk is een soort rolmodel zijn voor jongere vrouwen. Dus dat wil ik ook. En aan de ene kant wil ik dat het systeem verbetert. Aan de andere kant wil ik ook kunnen laten zien dat het mij lukt. Kijk, ik kan dit. En mensen die eruit zien zoals ik, die kunnen ook wetenschapper, topwetenschapper zijn.
Ja,
dan kan je niet ondertussen ook heel de tijd de boel willen opblazen. Zijn er met elkaar in conflict.
Dat pad heb ik dus inderdaad. Vroeger wou ik dan altijd, mijn doel was CTO worden, weet je wel.
Oh, cool, ja.
En nu ben ik echt op het punt dat, ik heb nu echt gewoon zoiets van, nee, ik doe gewoon het werk dat ik wil en leuk vind.
Ja.
En ik loop voor niemand meer. Ja.
Nee, maar dat is echt super tof dat je dat doet. Maar aan de andere kant.
Maar ik ben geen beacon meer. Nee.
Precies.
Nee, dat wil ik ook niet meer zijn.
Nee, en dat is jammer. Maar ook, misschien had je daar ook allemaal hele goede mooie dingen kunnen bereiken. Niet per se als rolmodel. Maar kun je daar ook weer met meer macht meer dingen veranderen.
Mm-hmm.
Met die dingen die jij gelooft dan in de praktijk brengen. Dus als dat toch ergens het resultaat is van dat soort seksisme.
Ja,
is dat ook zonde. Ook al super fijn. Of super blij.
Ja, maar het zit ook wel dieper. Het zit ook wel dieper, eerlijk gezegd. Voor mij persoonlijk in ieder geval. Want dat wat je zegt van met meer macht kun je ook meer veranderingen. Ik ben daar niet zo'n heel erge gelover in dat infiltreren en dan het systeem
van binnenuit.
Van binnenuit.
Ja, dat is ook heel terecht.
Dus ik hoe ouder ik ook word, hoe meer ik een beetje anticapitalistisch ben ingesteld. En hoe meer ik zoiets heb van, nou, ik heb helemaal geen zin in echt mijn best doen om girlboss. Ik wil niet de girl with the corner office zijn, weet je wel.
Ja, ja, ja.
En dat boeit me gewoon niet meer.
Ja, maar ja, dat is zeker dat witte feminisme, wat heel erg verbonden is ook met kapitalisme.
Dat girlbossen, ja.
Ja, met kapitalisme.
Ja. Ja, dus, dat is geen waardeoordeel over het een of het ander. Maar ik kan gewoon zelf niet meer.
Ja, dat is wel goed wat je zegt. Want het is niet goed of... Ik kan niet zeggen dat het is goed of slecht, zeg maar. Want misschien moet je allebei hebben.
Moet waarschijnlijk allebei hebben. Dus je hebt mensen nodig die binnen het systeem het maken. Weet je, we hadden de eerste vrouwelijke student nodig. En de eerste vrouwelijke hoogleraar. Exact. Want je moet laten zien dat het binnen dat systeem mogelijkheden zijn. Dat je daar paden wijder kan maken. Mm-hmm. Maar je hebt tegelijkertijd ook het... activisme.
Ja.
Binnen het systeem, zei Gerda Havertong toen wij kinderen waren. Klopt. Binnen het systeem. Het systeem. Hallo, ik vind het en zo beleefd. Weet je, willen jullie alsjeblieft dit niet doen? Want ik vind het zo verdrietig.
Ja.
40 jaar gebeurt er gewoon jack shit.
Ja.
En wie gaat wel dat openbreken?
Quincy.
Hard activisme. Weet je wat zo hard met de t-shirt daar gestaan.
Ja, precies.
Maar buiten het systeem.
Ja.
Dus dat laat heel
een
goed
kunstenaar,
zien.
Een kunstenaar. Dat weten niet veel mensen dat hij ook een kunstenaar was. En dat dit een
nog steeds hopelijk.
Een soort
Ja. Maar 2009 inderdaad. Ja. En de Gerda Havertong, dat was 85.
85 toen wij waren. Ja, jij was misschien de eerste geboren.
Ja, maar nee, klopt. Ja. Ik was
precies. Dus daar zie je heel goed aan. Dat activisme buiten het systeem ook heel veel teweeg kan brengen.
Ja.
En dat soms ook activisme binnen het systeem een manier is om mensen de mond te snoeren.
Nu we het dan toch over Quincy Gario hebben. Hij heeft natuurlijk ook met Bijeen... En daar is hij er dus ook best wel tegenaan gelopen. Dat hij dus zag inderdaad dat in de politiek dat er toch mechanismen inderdaad speelden. Ja. Dat het toch een spelletje werd van... En dat was gewoon niet voor hem.
Ja.
Nee. Dus ja, dat heeft...
En dat is misschien dan ook beter. Weet je, dat is net een beetje zoals jij zegt. Van nou, dat is niet mijn pad.
Ja.
Precies. Ik heb een ander pad.
Ja, precies.
En die dingen zijn...
Waar je gewoon lekker vrij kan zijn om tegen shit aan te schoppen. Want je hebt toch weinig te verliezen.
Hoe lekker is dat? Misschien moet ik ook ontslag.
Dat we richting het einde moeten gaan.
Ja, we zitten twee
minuten. Heel erg gezellig. We zouden nog heel lang door kunnen gaan. Maar ik denk dat we... gewoon naar het einde moeten.
Ja, we hebben het allemaal over gehad, joh. Er is geen touw aan te knopen.
Nee, joh, ik vond het heel leuk. Ik denk dat het wel echt interessant was. Ik denk dat we nog uren door zouden kunnen gaan, maar dat moeten we maar niet doen. Ik skip één heel deel. Ik denk dat we gewoon naar de tips zouden kunnen gaan. Laat ik aftrappen, dan kunnen jullie even heel kort nadenken over de tips die jullie zelf willen geven. Ja. Ik heb laatst een film gezien op ik twijfel nu. Volgens mij Apple TV. De Tetris film.
Zo leuk.
Oh,
ja, ik had heel weinig verwachtingen.
Ik ook.
Ik dacht dat het heel schaal zou zijn. Ja. Zo leuk.
Ik vond het echt leuk.
Echt spanning. Je zit echt schreeuwend op de bank.
Ja. En het was gewoon leuk. Gewoon entertaining, zeg maar.
Ja, maar ook waar gebeurt.
Ja. Dus had ik
leert ook, er ook weer wat van.
Precies. Ik wist dat echt niet. Ik wist dat er een Russische ontwikkelaar achter zat. Maar ik wist niet wat er allemaal omheen speelde. Dat is echt wel tof.
Ja, wij zaten echt op de bank. Zeg maar naar de televisie te schreeuwen en ondertussen IP-recht te googlen.
Ja, precies.
Van, hoe zit dat dan?
Was echt heel ingewikkeld, leuk. Zeg maar. Want de Russen, hoe die dan kijken tegen licenties.
Ja, en wat zijn dan rechten op software?
Ja, precies.
Ja, echt een aanrader.
En Gorbachev is op de achtergrond nog. En het Westen, hoe dat dan allemaal... En Japan, dus dat is echt wel grappig. Al die verschillende culturen die komen bij elkaar. Nou, dat zijn softwareontwikkelaars die eigenlijk een beetje aan de grond daarvan stonden. Dus het is echt een aanrader. Ja. Nee, dat was mijn tip.
Ik heb ook exact één tip.
Ja.
En dat is The Uninhabitable Earth. Ben ik nu aan het lezen van David Wallace Wells uit mijn hoofd. Ja, klopt. En dat is een... Het leest lekker weg. Het is niet een heel erg dikke pil. Maar het geeft een heel ontnuchterend... beeld van wat daadwerkelijk waar we nu zitten qua climate collapse, zeg maar.
Oh, ja.
En gewoon heel erg matter of fact van we zitten sowieso op 2 graden opwarming tegen het eind van de eeuw.
Ja.
Het kan nog meer zijn en het kan nog sneller gaan, maar daar zitten we dus sowieso al op. Ja. En we doen nog niks.
Nee.
En wat dan die 2 graden inhoudt. En ik kan je vertellen, dat is heel veel. 2 graden opwarming is heel veel. En vooral als iemand met een jong kind nu, die dus tegen die tijd bejaard is. Om te weten dat zij dat sowieso al in store heeft. dat is vrijgestort. En ja, het opent wel heel erg. Het maakt je heel erg angstig.
Ja.
Waar we op. Wat we kunnen verwachten.
Dan, ja.
Ja.
Wat we kunnen verwachten. En wat er mogelijk nog meer ons staat te wachten. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk. Omdat we nu. Alles begint nu, zeg maar.
Ja.
We staan nu aan het begin. En vanaf nu gaat alles nog meer.
Ja.
Kelderen natuurlijk. Maar ik denk hoe meer we aan de afgrond zijn gaan staan, hoe meer we in de ontkenning zijn gegaan. En dit vind ik wel echt een aanrader om jezelf even wakker te schudden van we staan nu aan de grens van dit.
Je moet
en,
nu iets, ja.
Dit wordt echt gewoon het belangrijkste van alles wat we nu aan het doen zijn, wordt over 20, 30 jaar is niet meer belangrijk, zeg maar. Dus opbeurende tip.
Ja, echt gezellig.
Ja, het enige kleine lichtpuntje is, kijk, nu gebeurt
het.
Nou ja, het is niet zo dat, er is een tijd geweest dat het een topic was van GroenLinks, zeg maar, hier in Nederland.
Ja.
En toen was er op PvdA een aantal meer. Dus eigenlijk iedereen, behalve heel veel rechtse partijen, een aantal heel rechtse partijen.
Zijn letterlijk de meerderheid van de stemmers bij de laatst gekozen verkiezingen.
Nou ja, goed, de VVD is op zich ook wel overtuigd van dat we iets moeten doen, alleen in mindere mate. Dus de mate, zeg maar, is minder.
Dat
alleen,
is
het is allemaal te laat. En geen enkel land wat een akkoord heeft ondertekend, heeft zich eraan gehouden.
En dat merk ik dus nu heel erg, dat je bijna een soort doorslag ziet. Dat vroeger zeiden mensen, dat is allemaal zo erg nog niet. En nu is het opeens zo erg, dat mensen zeggen, weet je, het is toch
maar
tegenaan.
Maar uit,
laat ook maar.
Dat ja, terwijl twee graden is echt.
Ja, dat is echt veel, ja.
Heel, het is echt niet goed. En, en dat is nog maar het minste wat we. En we doen helemaal niks. We gaan alleen nog maar de andere kant op van de ontkenning. Nou, het is echt doodeng. Ga het lezen, hartstikke leuk. Veel plezier.
Succes. Fijne week.
Maar als je iets leuks wil doen, als je denkt, ik wil even een beetje escapisme van de vreselijke wereld, dan kan je misschien het spelletje Timbertown overwegen.
Kijk.
Ja, het is echt heel leuk. Het is een sim. Gewoon is een sim city. Je moet allemaal dingetjes bouwen. Maar hier is de unieke twist. Het is met bevers.
Ah.
Dus je hebt allemaal bevers. En ze hebben ook allemaal namen. Ze hebben allemaal gezinnetjes. En ze wonen in schattige beverhuisjes.
En je speelt het gewoon op
nu nog wel, ja.
Je speelt het op Steam, staat het. Ik speel op mijn Windows gamecomputer.
Ja. Oh, is hij ook voor andere platforms?
Dat weet ik eigenlijk niet. Heb ik niet naar gekeken.
Soms Steam heb je ook op Apple, toch?
Steam, maar je hebt toch nog een game
die voor,
als je Windows hebt, dan in ieder geval doet hij het daarop.
Ja.
Dan heb je ze allemaal schattige bevertjes. En dan gaan ze allemaal, boompjes moeten ze omzagen. Maar dan op een gegeven moment moeten ze ook allemaal andere dingen doen. Dan gaan ze allemaal helemaal heel veel technologie ontwikkelen. Ja. En dan krijg je echt helemaal futuristische beversteden. Ja, het is gewoon
een heel leuk
spelletje om je mee te vermaken in de vakantie.
Ja, cool.
Even kijken of ik het heel snel kan controleren.
Of die, waar die op is. Ja,
platformen.
Ik heb daar niet aan gedacht om dat even te googlen.
Nou, het laat niet heel snel. Misschien.
Zo
zet het in de show notes.
Ja, is goed.
Ja, zeker. Nou, bij deze, dankjewel voor deze opname, Feline.
Graag gedaan.
En bedankt dat je ons
dank
hier.
Dank voor jullie komst.
Ja, dat wij hier mochten zijn. Dat is ook heel tof. En bij deze het einde.
Het is voor Mac en Windows.
Oh,
nice.
Nice.
Op de valreep.
Goed, dankjewel allemaal weer. En tot de volgende.
Tjus!